klassieke marathonvergadering, tenzij jullie geen vragen hebben straks. Goed, we beginnen met het eerste puntje. We gaan beginnen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste puntje, de notulen van de OCMW-raad van 27 november. Kunnen we die goedkeuren? Ja. Agendapuntje nummer 2, het meerjarenplan. Eddy, ik geef u het woord.
Toch even aanraken, we kennen het wel al, maar het is dus het meerjarenplanning, gemeente en OCMW zijn eigenlijk geïntegreerd. Dus dat wil zeggen dat we die eigenlijk met u goed vinden maar één keer gaan behandelen. We gaan dat nu doen. Dat we natuurlijk straks in de gemeenteraad dat punt dus ook pro forma nog een keer ter stemming zullen voorleggen. Dus die twee beleidsentiteiten van gemeente Beersel zijn dus geïntegreerd. Maar in de acties, u heeft dat gezien, vindt u nog de specifieke acties van het OCMW terug. En ook de beleidsdoelen enzovoort. En die van de gemeente, maar ze staan eigenlijk door elkaar verwerkt. Minister?
Ja. Inleiding geven over natuurlijk het meerjarenplan. Ik wil beginnen met de titel die we eraan gegeven hebben, en dat is Beersel kiest voor mensen, voor leefkwaliteit en voor de toekomst. Vandaag stellen we jullie het meerjarenplan voor van 2026 tot 2031. Dat moet een strategische routekaart worden die de koers voor de komende 5 jaar of 6 jaar uitzet. Vandaag, 18 december, wordt het plan aan jullie, de gemeenteraad, voorgelegd. Het bevat duidelijke beleidskeuzes die inzetten op zorgzaamheid, verbondenheid, duurzaamheid, veiligheid en efficiënt bestuur. Het meerjarenplan biedt een helder overzicht van onze prioriteiten. Welke doelen lokaal bestuur Beersel wil realiseren, welke acties daarbij horen en welke financiële middelen daar tegenover gezet worden. Het document vormt geen vrijblijvende verzameling van vrijblijvende ambities, maar een concreet kader voor een toekomstgericht, een ambitievol en een financieel gezond beleid. De meerderheid, lijstburgemeester en N-VA Blauw, kiezen dus resoluut voor een beleid dat zorgzaamheid, verbondenheid, duurzaamheid, veiligheid en efficiënt bestuur centraal zal stellen. 8 duidelijke beleidsdoelstellingen, die hebben we gebundeld in 4 sterke thema's. Zoals ik zei, zij zullen het kompas vormen voor de toekomende bestuursperiode. De focus moet liggen op een warm, een zorgzaam en een gastvrij Beersel, waar het Nederlands de verbindende taal is en waar alle inwoners elkaar ontmoeten en verantwoordelijkheid opnemen voor hun buurt. We kiezen als bestuur, ondanks de uitdagende financiële context waarin Beersel zich net als vele andere besturen vandaag bevindt, voor mensen, voor leefkwaliteit, voor toekomst. Deze kernwaarden vormen onze basis voor ons ambitieus, warm en doordacht beleid. Om klaar te zijn voor de toekomst blijven we investeren. In scholen, in kinderopvang, woonzorg, veilige fietspaden en voetpaden en ga zo maar door. Tegelijkertijd worden lokale besturen geconfronteerd met steeds hogere verwachtingen van boven lokale overheden, zonder dat daarbij horende middelen meegroeien. Dat vraagt om duidelijke keuzes en waar nodig aanpassingen om onze begroting gezond te houden. Ik zei het al, we komen straks op het financiële luik terug, maar de komende jaren investeert lokaal bestuur Beersel onder meer in een nieuwe school, in veilige straten, een kwalitatieve fiets- en voetpaden, belangrijke rioleringsprojecten, extra kinderopvangcapaciteit, de bouw van eindelijk een nieuw woonzorgcentrum, de Ceder, met een lokaal dienstencentrum. Om onze beleidsdoelstellingen en toekomstige investeringen waar te maken, kiest het lokaal bestuur voor een verantwoord en een doordacht financieel beleid. We zullen overtollig patrimonium verkopen, nemen waar nodig een bijkomende lening op en zetten sterk in op efficiënt werken, gerichte besparingen en wel overwogen fiscale aanpassing. Zo vangen we de dalende middelen van hogere overheden en stijgende kosten voor politie en brandweer op. Houden de begroting gezond en in evenwicht en blijft Beersel verder groeien als een toekomstgerichte Vlaamse gemeente. Ik zei het al, we hebben het in ons beleid in 8 duidelijke beleidsdoelstellingen gebundeld, waar ik graag wat meer info over geef. Je hebt het ook kunnen lezen, maar ik herhaal het eventjes. 4 blokken: zorg en welzijn, samenleven en beleven, mobiliteit en leefomgeving en organisatie en veiligheid. Het eerste blok, zorg en welzijn. We willen werken aan een inclusieve gemeente waarin iedereen mee is. 2 belangrijke doelstellingen. Beersel wil een breed, toegankelijk en toekomstgericht zorgaanbod realiseren. We ondersteunen gezinnen, kinderen, jongeren, senioren en kwetsbare inwoners met aandacht voor inclusie en mentaal welzijn. We ontwikkelen zorgzame buurten, ontmoetingsplekken en ondersteuning van mantelzorg. We hebben aandacht voor senioren en kwetsbare inwoners. Gezinnen krijgen extra ondersteuning via de uitbreiding van kinderopvang. We breiden het huis van het kind verder uit tot de spil van gezinsbeleid. We bouwen het sociaal huis verder uit met een proactieve en laagdrempelige dienstverlening om een nog vlotter en actiever hulp te kunnen bieden. Daarnaast wordt mentaal welzijn, in het bijzonder van jongeren, steviger ondersteund via toegankelijke hulp. De tweede doelstelling die bij dit blok hoort: Beersel wil een gemeente zijn waar het goed wonen, goed werken en goed schoollopen is. We zetten in op betaalbare huisvesting, investeren in toekomstgericht onderwijs en versterken de lokale economie. We vernieuwen de gemeentelijke basisschool van Huizingen na die van Alsenberg en de vernieuwbouw in Lot en starten met de voorbereiding van de vernieuwbouw van de ver- of nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool van Dworp. We zetten dus in op een kwalitatief gemeentelijk onderwijs met een sterke pedagogische visie. We zetten in op een kwalitatief, inclusief en toegankelijk aanbod van buitenschoolse kinderopvang, activiteiten en vakantieaanbod. Op het vlak van wonen zetten we in op sociaal en streekgebonden woonprojecten en het ondersteunen van kwetsbare inwoners. We creëren een aantrekkelijk klimaat om te ondernemen en stimuleren het lokaal kopen. Het tweede blok, samenleven en beleven. We willen een verbonden Beersel, waar iedereen elkaar vindt of terugvindt. Beersel wil een gastvrije gemeente zijn en een gastvrije en verbonden gemeente zijn, waar inwoners elkaar ontmoeten en samen verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt. Het sociale weefsel van onze dorpen moeten we versterken via gemeenschapsvorming, onder meer door buurtambassadeurs. We zullen ontmoetingsmomenten organiseren en nieuwe inwoners een warm onthaal geven. We versterken de verbinding tussen inwoners via brugfiguren en de stimulering van het Nederlands als verbindende taal. Beersel bouwt een warme en solidaire gemeenschap, lokaal, Europees en ook mondiaal, en versterkt de sociale cohesie door diversiteit te erkennen en te benutten als een kracht en een meerwaarde. Verder zetten we in op het kindvriendelijk beleid en een toegankelijke en kwaliteitsvolle jeugdwerking. De vierde doelstelling: Beersel streeft naar een divers, bruisend en geïntegreerd vrije tijdsaanbod voor inwoners, voor bezoekers, met jeugd, sport, cultuur, toerisme en erfgoed als motor voor beleving. We organiseren eigen activiteiten en versterken verenigingen via een duidelijk verenigingsloket, gerichte informatie en herkenbare communicatie. We kiezen voor een geïntegreerde vrije tijdsaanpak die inzet op kwaliteit, op vernieuwing en maximale toegankelijkheid, met bijzondere aandacht voor jongeren en opnieuw kwetsbare doelgroep. We investeren in duurzame speel-, hang- en sportplekken, jeugdinfrastructuur, in CC De Meent, de bibliotheek en de Lambiek, zodat iedereen kan deelnemen en elkaar kan blijven ontmoeten. Onze toeristische troeven, erfgoed, natuur en bier zetten we eigentijds in de kijker. Derde cluster, mobiliteit en leefomgeving. We willen dat iedereen veilig onderweg kan in een groene, maar klimaatbewuste gemeente. Opnieuw 2 doelstellingen. De eerste, Beersel wil een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. We zetten verder in op verkeersveiligheid, een optimaal gebruik van ruimte en duurzame infrastructuur. De belangrijkste inzet ligt bij de heraanleg of de aanleg van voet- en fietspaden, met bijzondere aandacht voor schoolroutes. Daarnaast werken we aan een parkeerplan voor de gemeenveldzitten en het sportcomplex Vogelzang. We realiseren hier parkeerinfrastructuur die de veiligheid en efficiëntie verhoogt. We investeren in veilige fietsstallingen en bijkomende laadinfrastructuur. Mobiliteitsdata vormen de basis voor een geactualiseerd mobiliteitsplan. De zesde, Beersel wil een open ruimte en landschappelijk karakter behouden. Tegelijk werk maken van een robuust klimaatbeleid en een toekomstgerichte landbouw. Waterbeheer en ontharding vormen een belangrijk aandachtspunt. Dat moet ik jullie niet vertellen. Nieuwe riool- en waterzuiveringsprojecten worden uitgevoerd. We ondersteunen erosiebestrijding en stimuleren regenwateropvang en hergebruik. Daarnaast vormt het landbouwbeleid een sterke pijler. Er wordt gewerkt aan een landbouwbeleidsplan met voedselstrategie en de oprichting van een landbouwraad. Energie en klimaat krijgen aandacht met begeleiding bij duurzame wonen en energiezuiniger gemeentelijk patrimonium op basis van de vastgoedstrategie die we zullen opmaken. We ondernemen acties om onze afvalberg verder te reduceren en werken mee aan de uitrol van het vernieuwde ophaalsysteem voor GFT en restafval. En verder blijven we ook inzetten op ons diervriendelijk beleid. Laatste cluster, organisatie en veiligheid. We willen enerzijds een betrouwbaar bestuur zijn en ook maximale veiligheid garanderen. De eerste doelstelling, of de zevende in dit geval, Beersel wil verder groeien naar een goed functionerende en heldere organisatie. De focus ligt op digitalisering van de dienstverlening, zonder de toegankelijkheid voor iedereen uit het oog te verliezen. Ik zei het al, we werken aan een vastgoedstrategie, ook voor ons gemeentelijk patrimonium uit en willen de toegankelijkheid van onze gemeentelijke gebouwen verbeteren. We zetten waar mogelijk in op participatie, over alle beleidsdomeinen heen. We hebben aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. Laatste, Beersel wil de veiligheid en hulpverlening optimaliseren en het veiligheidsgevoel versterken, objectief en subjectief. Een belangrijk accent is de opmaak van een integraal veiligheidsplan, jaarlijkse preventieve campagnes en een duidelijk overzicht van aanspreekpunten, veiligheid en hulpverlening. We onderzoeken de oprichting van een brandweer en een ambulance en of ambulancepost in onze gemeente, samen met Sint-Genesius-Rode. Met de politiezone rollen we een cameraplan gefaseerd uit met Halle en Sint-Pietersleeuw. Intergemeentelijke samenwerking wordt in deze verder geëvalueerd en versterkt. En misschien, voor ik naar het financiële luik ga, wil ik toch zeggen dat we ook in dit hele plan transparant willen zijn naar onze inwoners. Ze zijn niet allemaal gekomen. Bedankt voor diegenen die wel gekomen zijn. Maar bij elke beleidsdoelstellingen horen verschillende actieplannen. Verschillende acties, soms meer dan één concrete actie om een doelstelling waar te maken. Het zal onmogelijk zijn om vandaag, ondanks de vele vragen die er zijn, alles uit te lichten. Maar het gehele plan zal wel een openbaar document worden dat straks door iedereen die het wil gelezen kan worden. Zo kan elke inwoner precies zien waar het lokale bestuur mee bezig is en ook waar ze op dat moment met een onderdeel staan. Dus het volledige meerjarenplan zal straks op onze nieuwe website te raadplegen zijn. Eddy, dan geef ik aan u het woord voor het eerste periode. Het is waar, ik was al te snel. Goed, net als in de vorige legislatuur hebben wij een aantal prioritaire acties en actieplannen of acties eruit gehaald. Dat zijn degenen, ik zeg altijd, waar we over rapporteren naar de gemeenteraad. Dat wil niet zeggen dat alle andere acties en actieplannen voor ons minder belangrijk zijn, maar we hebben er een aantal uitgekozen waar we naar jullie gemakkelijk kunnen rond rapporteren. Bij beleidsdoelstelling 1 zitten er een aantal actieplannen in en ik geef meteen het woord aan de eerste schepen die daar een woordje meer zal over zeggen.
Dank u wel. Dus we willen de komende jaren sterk inzetten op zorg en welzijn dicht bij de inwoners. Mantelzorg en burenhulp worden zichtbaarder gemaakt via buurtbabbels, intervisiemomenten, vormingen en campagnes die inwoners stimuleren om zorgzame buren te zijn. In elke deelgemeente gaan we ook zorgcafés organiseren. Dat zijn laagdrempelige ontmoetingsmomenten waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen en in contact komen met lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast investeert Beersel in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en wijkmomenten met de zorgverleners, zodat samenwerking tussen huisartsen, welzijnswerkers, mantelzorgers, hulpvragers versterkt wordt en noden sneller gesignaleerd kunnen worden. Het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd tot de centrale speel van het gezinsbeleid, met een gezinsloket en verder ondersteuning van initiatieven zoals babycafés, luierkasten en een babytheek. Ook de samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen krijgt een nieuwe impuls, met meer gezamenlijke acties en een grotere inzet op het vinden en ondersteunen van opvanggezinnen. Dan geef ik nu even het woord aan mijn collega die ook een paar prioritaire acties binnen beleidsdoelstelling 1 zal toelichten.
Ja, dank u wel. Goedenavond iedereen. Dus binnen beleidsdoelstelling 1 zijn er ook nog twee acties die daaraan toegevoegd worden. Dus actie 7, we faciliteren binnen de gemeente, binnen de deelgemeente projecten zorgzame buurten met een buurtanalyse en ook een concreet buurtplan. En het tweede actieplan die daar ook bij zit is actieplan 18. We versterken het mentaal welzijn van jongeren door te investeren in toegankelijke ondersteuning dicht bij hun leefwereld. En dit gaan we doen in samenwerking met partners.
Goed, dan hebben we ook bij beleidsdoelstelling 2 een aantal acties opgenomen, 26 en 27.
Ja. Dank u wel. 26 is, we realiseren een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool Huizingen en bereiden de vernieuwbouw van gemeentelijke basisschool Dorp voor. U weet dat wij succesvol hebben ingetekend op de nieuwe DBFM-ronde die vandaag Scholen van Vlaanderen noemt. We hebben daar een project in het eerste perceel in Huizingen en ook eentje in het tweede perceel dat eigenlijk pas binnen een aantal jaren zal opstarten, namelijk de gemeentelijke basisschool voor Dorp. Wat betreft de basisschool Huizingen volgen wij daar het vooraf vastgelegde traject. Een aantal weken geleden heeft een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Beersel, de Vlaamse bouwmeester, Agion en eigenlijk een architect gekozen uit een selectie van 3. Vandaag is daar een brief vertrokken vanuit de administratie van Scholen van Vlaanderen, waarin zij het goede nieuws melden aan de weerhouden architect, en waarin zij ook alle leden ook oproepen om de standstillperiode te respecteren. Er is namelijk nog een beroepsperiode mogelijk voor de niet-weerhouden architectenbureau, 2. Dus vandaag kan daar niet over gecommuniceerd worden. Er is een standstill, een zwijgperiode tot 6 januari. Dus daarmee heb ik al meteen geantwoord op een vraag van de collega's. Wat is de stand van zaken? Wel, dus dat was de stand van zaken. Dank u wel.
Ik voeg daar nog even de actie 27 aan toe. We monitoren de capaciteitsproblematiek in het onderwijs en faciliteren bijkomende plaatsen waar nodig. We merken de laatste tijd in het basisonderwijs dat we precies een beetje over de piek heen zijn in Beersel. Dus iedereen heeft eigenlijk redelijk vlot een plekje gekregen. Dat wil niet zeggen dat het zoals vroeger was, dat iedereen 3 weken voordat hij naar school ging, naar een school kon stappen van zijn keuze, maar dat het wel de school het dichtst in de buurt is, die je meestal krijgt. We zien wel dat de capaciteitsproblematiek, wat logisch is, zich een beetje verschuift naar het secundair onderwijs. En dat is een grote probleem in de zin, ja, in het basisonderwijs hebben wij een sterke pijler zelf in handen, naast het vrij onderwijs en het go. Maar in het secundair onderwijs hebben wij dat niet. Daar hebben we hier alleen maar vrij onderwijs. We proberen natuurlijk wel onze rol te spelen in het LOP. En we hebben daar toch wel het vorige jaar, waar het er een heel aantal mensen op de wachtlijst van onze school in Alsenberg, Sint-Victor, blijven staan zijn, toch nog kunnen terugdringen dat er niet zoveel bleven opstaan. Nu, ik wil daar wel bij zeggen, iedereen heeft altijd vlot een plekje gekregen en niemand is van Alsenberg bij wijze van spreken naar Lennik moeten gaan. Hè. Maar we zouden toch liever monitoren dat je het idee van een buurtschool, hè, want dat vinden mensen, eens dat ze dat gewend zijn, toch wel belangrijk. En ja, dat dat ineens vervalt als je de stap naar het middelbaar zet, is wel wat moeilijk. Dus we blijven daar werk van maken. Dan hebben we beleidsdoelstelling 3. Daar zijn ook 4 acties uitgelicht. Ik laat die aan de schepen.
Ja.
Oh, sorry.
Ja, oké. Ik zit dus aan pagina 16, beleidsdoelstelling 3. Beersel wil een gastvrije en verbonden gemeente zijn waar inwoners elkaar ontmoeten en samen verantwoordelijkheid opnemen voor hun buurt. Hier zitten dus 4 prioritaire acties in, van 46 tot 49. Bij het eerste focussen wij ons op het ondersteunen van buurtgerichte initiatieven en activiteiten om in te spelen op de noden van de buurt en een verhoogde zichtbaarheid in aanwezigheid van de buurten. Actie 47 gaat echt over die ontmoetingsmomenten om mensen meer met elkaar te laten ontmoeten en verbinding tussen buurtbewoners stimuleren. 48 gaat heel concreet over buurtambassadeurs. Wij zijn ervan overtuigd, als wij meer buurtambassadeurs hebben, dat dat de sociale cohesie gaat versterken in buurten. En dan bij actie 49, via participatieve projecten meer verantwoordelijkheid op te nemen in hun buurt. Het is natuurlijk ook aan de burger om zelf in zijn of haar eigen buurt te zien wat dat de noden zijn. En dit heeft natuurlijk ook een sterke link met het allereerste in verband met zorgzame buurten.
Ja, dan hebben we nog een aantal acties gehaald uit beleidsdoelstelling 5. Sonja, mag ik bij jou beginnen?
Ja, dus het actieplan 23. We zetten dus de komende jaren verder in op een veilige en kwalitatieve infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Er wordt geïnvesteerd in de aanleg of de heraanleg en op waardering van voetpaden, fietsverbindingen en fietsstraten. Uit de data die we gaan verzamelen en de actualisatie van het mobiliteitsplan zal er een prioriteitenlijst worden opgesteld van 5 belangrijke fietspaden met een bijzondere aandacht voor de verbindingen tussen deelgemeenten. Jaarlijks worden bovendien 12 gesignaleerde knelpunten aangepakt om de veiligheid en de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren. Ook de parkeerproblematiek, zowel voor vrachtwagens als voor bewonersparkeren, zal in onze gemeente bekeken worden, onderzocht worden en aangepakt worden.
Ja, dan hebben we nog 81. Ik doe er een stukje van. Dat is, we hebben er in de vorige legislatuur van gesproken. We hebben ook onderzocht hoe we dat best aanpakten, het parkeerplan voor de gemeenveld zitten. We hebben daar ooit eens nagedacht over het feit van kunnen we daar meer dan 1 verdiep in leggen, omdat je weet dat je daar eigenlijk naar beneden rijdt. Konden we daar 2 verdiepen in leggen? Nu, dat kan, maar dat zou een zeer, zeer, zeer kostelijke zaak zijn. En voor de mensen die in het weekend naar toch wel een drukke event geweest zijn in de Meent, begin je toch wel te zien, ik heb mijn tour eens gedaan, dat mensen ook wel de randparkings langs de overkant van de beek leren gebruiken. Dus we gaan de gemeenveld zitten. Deze parking dus eigenlijk volgens het originele recept, dus de ingegroende parking, gaan we op 1 verdiep, dus alleen het gelijkvloers, geen dak erop inrichten.
Ja, en ik vul graag met deel 2 aan, het veilig parkeerplan voor de sportzitte Vogelenzang, de LOT. De sportzitte Vogelenzang, de LOT, is eigenlijk de enige waar het gemobiliseerd verkeer nog door het sportdomein zelf rijdt. Bijvoorbeeld in Beersel ligt de parking voor het sportdomein en kunnen sporters, ouders, kinderen en wie het terrein gebruikt, die kunnen veilig naar de parking gaan. In LOT rijden tot vandaag de auto's bijna tot op het voetbalveld en tot in de sportzalen. Dit is geen veilige situatie. Wij gaan daar nu verbetering brengen. We hebben een aantal jaren geleden daartoe een stuk grond aangekocht dat grenst aan Zittert, aan de straat Zittert, en langs de overzijde aan het huidige sportcomplex Vogelenzang. We zijn dus nu van zins om dus de parking zodanig te maken dat die bereikbaar is vanaf Zittert, dat de toegang langs de Dorpse straat eigenlijk niet meer door bezoekers wordt gebruikt, wel nog door veiligheidsdiensten of leveringen, en dat dus de parking op die manier, de bestaande parking, gekoppeld wordt aan een nieuw stuk parking, waardoor we eigenlijk geen parkeerplaatsen verliezen. Daardoor komt er op het domein zelf ook een pakruimte vrij. Alle parkeerplaatsen die vandaag binnen het domein zijn, zullen verdwijnen. En daar zullen we dan met de verenigingen, er zijn al wel wat ideeën, overleggen hoe we dat op de beste manier kunnen invullen en natuurlijk ook voor een stukje vergroening zorgen. Dank u wel.
Zo, dat waren de prioritaire acties. Ik vermoed dat daar straks samen met de andere acties wel wat vragen zullen rond zijn. Maar ik geef eerst het woord voor het tweede deel, en dat is het financiële luik waar Scheven de Knopper meer uitleg over geeft.
Oké, dank u wel, burgemeester, collega's. Wat betreft het tweede deel van het meerjarenplan, het eerste deel is de strategische nota, het tweede deel is de financiële nota. Daar is eigenlijk een verplicht nummer. Dus Vlaanderen eist van ons een financiële nota, omdat wij via die nota moeten kunnen aantonen dat wij aan de evenwichtsvoorwaarden die Vlaanderen de gemeente oplegt, voldoen. Namelijk het beschikbaar budgetair resultaat moet elk jaar groter zijn dan nul. Dat is het evenwicht op kasbasis. En de autofinancieringsmarge moet positief zijn op het einde van de legislatuur. Autofinancieringsmarge is eigenlijk een maat voor het structureel evenwicht of het evenwicht op lange termijn. Zoals we bij het begin al hebben gezegd, zijn gemeente en OC&W in deze meerjarenplanning geïntegreerd, maar zijn ze wel nog afzonderlijk zichtbaar via de acties. En natuurlijk moeten de kosten verbonden aan acties of aan investeringen of aan regulier beleid worden die samengeteld voor de evenwichtsvoorwaarden en verwerkt in het M2-schema. Er is dus ook geen dotatie aan het OC&W niet meer. Het exploitatie- en investeringstekort van OC&W's zijn verwerkt, zoals ik al zei, in het beschikbaar budgetair resultaat. En alle investeringen die het OC&W zou willen doen, zetten wij op het konto van de gemeente. Er zijn dus geen investeringen bij het OC&W. Daarnaast is er ook nog het AGB dat een rol speelt. Straks hebben we de meerjarenplan hier op de gemeenteraad. We hebben daar zo pas in de raad van bestuur van het AGB dat meerjarenplan ook al behandeld. Maar ook dat is van belang, omdat gemeente Beersel namelijk de investeringen betaalt die het AGB zal doen. En het AGB beheert, zoals u wel weet, al onze sportzalen, ook Lambiek en Dok, dus jeugd en toerisme. En daarnaast geeft de gemeente behoorlijke sommen aan prijssubsidies elk jaar, opdat de gebouwen van het AGB op een sociale manier zouden kunnen verhuurd worden, namelijk de ABC-tarieven, die dus respectievelijk volledige prijs 50% en 20% van de waarde voor zich houden. Als je een meerjarenplan opstelt, zoals wij met de huidige meerderheid de voorbije maanden hebben gedaan, dan kijk je natuurlijk ook naar de vorige legislatuur. Eigenlijk niet zo moeilijk. De huidige legislatuur, of de huidige meerderheid moet ik zeggen, is eigenlijk dezelfde als de vorige. En wij zijn vorig jaar ook geëindigd met te zeggen naar deze gemeenteraad dat er een gezond financieel evenwicht is en dat wij daar eigenlijk fier op waren. Inderdaad, als we kijken naar de budgettaire buffer, het zogenaamde gecumuleerd budgettair beschikbaar resultaat, dan was dat 28 miljoen, ik rond af natuurlijk, in 2024 en maakten wij de voorspelling vorig jaar op de gemeenteraad dat dat einde 2025 25,5 miljoen zou zijn. Dus dat betekent dat op kasbasis de BBR een groot overschot vertoont. U weet dat dat minimum 1 euro per boekjaar moet zijn. We mogen daarbij wel niet vergeten dat dat een momentopname is en het is in die zin ook relatief dat wanneer een grote investering in een bepaald boekjaar niet gerealiseerd wordt en doorgeschoven wordt, ja, dan maakt dat wel een slok op de borrel verschil bij het beschikbaar budgetair resultaat. Ik denk aan de CEDER, dat is een investering die voor 18 miljoen meetelt. Wel, indien die gerealiseerd zou zijn, dan is die... Dan is dat beschikbaar budgetair resultaat voor 25 natuurlijk geen 25 miljoen meer, maar wel 18 miljoen minder. Ook wat betreft de autofinanciering zaten we goed. Dat is dus een manier eigenlijk om, of een indicator om de gezondheid van de gemeentefinanciën voor te stellen. Positief betekent dat de exploitatieontvangsten volstaan om exploitatie, financiering en investeringsuitgaven en de netto-periodieke aflossingen van de financiële schulden te betalen. Het is eigenlijk een marge die ons ook aangeeft in welke mate wij nieuwe investeringen of andere beleidsinitiatieven zullen kunnen betalen, al of niet met leningen. In 2024, in de jaarrekening, hebben wij die geraamd of hebben wij die vast afgeklokt op 7,3 miljoen. En in het budget stond die op 4,1 miljoen. Dat is dus ook een behoorlijk structureel evenwicht. We hadden ook een lage schuldgraad, iets waar we toch wel erg fier op waren, omdat we de voorbije jaren onze schuldgraad alleen maar hebben kunnen verkleinen, 10 miljoen euro. En dat we dus als conclusie, konden we dus zeggen, we hebben een goede startbasis voor die nieuwe legislatuur, waar we nu het meerjarenplan van voorleggen, met zowel een buffer op kasbasis als marge voor de realisatie van allerlei acties en investeringen. Echter, tijdens het voorbije jaar is gemeente Beersel, net zoals bijna alle andere gemeenten, denk ik, in Vlaanderen geconfronteerd geworden met behoorlijk wat financiële tegenvallers, zowel in zaken inkomsten als uitgaven. En die zetten eigenlijk wel dat gunstige resultaat uit de vorige legislatuur op de helling. Ik wil ze toch even in vogelvlucht voor jullie schetsen. Om te beginnen was er de voorspelde dalende inkomsten van de personenbelasting. Dus een boodschap die wij, denk ik, in oktober van dit jaar hebben gekregen, met toch behoorlijke grote verschillen ten opzichte van de budgetten die wij in de meerjarenplanning van 25 voor 26 en 27 dan hadden opgenomen. U ziet daar de cijfers in rood, van 200.000 euro minder tot 1.388.231. Als ik dat allemaal optel, dan betekent dat dus voor de hele legislatuur die er zit aan te komen, voor de volgende 6 jaar, een mininkomst van afgerond 4 miljoen. Daarnaast, we hebben er straks gezien dat Beersel fors wil stijgen, investeren in veiligheid ook. Daar hoort dus zeker ook de politiewerking bij. En daar zijn we dus eigenlijk geconfronteerd binnen onze politiezone met stijgende exploitatiecijfers. U merkt daar op deze lijn de verschillen, de stijgingen per jaar van 15, 20 enzovoort. Dus eigenlijk een forse stijging. Als we de meerkost van die exploitatiekosten voor de politiezone en dan het deel van Beersel bedoel ik, dat is een uitgave, dan is dat 8,7 miljoen meer op die volledige 6 jaar. Ik zet daar ook bij, ook al heeft dat niks met exploitatie te maken, dat er ook voor over die volledige legislatuur meer dan 1 miljoen investeringskost voor de rekening van Beersel is, zowel in uitrusting als in gebouwen. Ook de brandweerzone waar we bij zitten kent een stijging die bovenop de normale levensduurstijgingen zit. En dat betekent een meer uitgave van 1,3 miljoen op de 6 jaar. En ook hier 1 miljoen investeringskost die dus ook op het konto van gemeente Beersel komt. Daarnaast is er de evolutie van de personeelskosten. Ja, dus die is al in 24 en 25 behoorlijk gestegen. U ziet daar de cijfers staan, van 24 naar budgetcijfer 25, 27 miljoen. En ook tijdens de meerjarenplanning 26 tot en met 31 tellen we een stijging van 4,1 miljoen vast. Dit op het moment dat we ons budget aan het opmaken waren. Dus als ik dat optel, dan is dat toch een meerkost van 7,5 miljoen euro. Dat heeft met levensduurte te maken, dat heeft met stijgende loonschalen te maken op basis van initialiteit en dat heeft met een uitgebreider personeelkorps te maken. Dus conclusie, wij werden eigenlijk geconfronteerd met een budget van 21,5 miljoen dat we moesten zien op te vangen. Dit zette ons budgetair evenwicht serieus in gevaar en dat had natuurlijk een groot effect op het beschikbaar budgetair resultaat en autofinancieringsmarge. We hebben dat vastgesteld, we hebben erover nagedacht en we zijn er ook aan de slag mee gegaan. We hebben oplossingen gezocht. Oplossingen op allerlei vlakken, zowel op vlak van inkomsten, op vlak van besparingen, als op vlak van uitgaven. Om te beginnen hebben we ook aan de inkomsten een kleine bijsturing gedaan. Wij hebben namelijk ervoor gekozen om tijdelijk, tijdens de eerste 4 jaar van de legislatuur, de aanvullende personenbelasting te laten stijgen van 6,8 naar 6,9 op centiem. De onroerende voorheffing hebben we ook laten stijgen voor de woningen van 680 naar 690. Belangrijk daarbij, ik ga daar zelfs misschien nog wat meer uitleg over als we het hebben over de belastingsreglementen, maar belangrijk daarbij is dat we een onderscheid maken in de aanpassen van de opcentiemen tussen enerzijds woningen en anderzijds, ik zal het maar bedrijven noemen, maar eigenlijk is het industrie en outillage. We hebben namelijk beslist dat we de economische belastingen, dat we die als dusdanig zullen afschaffen, die belasting, maar dat we de inkomst daarvan, dus in de rekening van 2024, dat is de laatste objectieve getal, was dat 1,4 miljoen, dat we dit zullen laten inkantelen in de onroerende voorheffing van de bedrijven. Dat betekende een stijging van 680 naar 1160. Die stijging voor de bedrijven betekent dus eigenlijk een inkanteling van de 1,4 miljoen economische belasting. Ik ga daar straks nog meer over uitleg geven. En dat betekende dus dat we eigenlijk die twee samen, en de stijging van de personenbelasting en de gedifferentieerde stijging van de onroerende voorheffing, dat ongeveer op een meeropbrengst van 450.000 euro is per jaar. En dus op de legislatuur, mag ik niet zeggen, op de eerste 4 jaar is dat 1,8 miljoen. Dat betekent ook dat in de laatste 2 jaren van de legislatuur, als er hier geen andere beslissingen genomen worden, de personenbelasting terug naar 6,8 gaat en de onroerende voorheffing voor woningen naar 6,80 en voor bedrijven naar 11,60. Een tweede maatregel die we genomen hebben is een daling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds van de mandatarissen. De gemeente is ook pensioenen verplicht aan zijn oud-mandatarissen, eens ze pensioengerechtigd zijn. Daarvoor wordt een fonds aangelegd, een verzekering eigenlijk, een pensioenverzekering. En daar worden jaarlijks bedragen ingestort, zodanig dat er een dekking blijft en dat er een gewaarborgde uitbetaling mogelijk is van die pensioenen. Vroeger was die dekkingsgraad 60%. Uit contacten met het pensioenfonds bleek dat het eigenlijk zeer hoog was en we kunnen die dus naar beneden brengen, naar 20%. Daarmee is dus het jaarlijks aandeel veel lager. We besparen daarmee dus 115.000 euro per jaar. En we kunnen vandaag ook zeggen dat tot in 52 de pensioenen op die manier geborgen blijven. Nu, die oefening, dat denkpatroon over die waarborgen, dat herhalen wij eigenlijk elke legislatuur. Dus dat kan volgende keer eventueel terug bijgestuurd worden. Dus 6 jaar aan 115.000 euro is een besparing van 675.000 euro op dat pensioenfonds. Een derde is dus het aanpassing van het organigram. Daar geef ik de schepen van personeel, burgemeester, het woord over.
Ja, in de uitgaven hebben wij ook gevraagd aan de algemeen directeur en aan het MAT om een oefening te doen eigenlijk die ervoor zorgt dat er per jaar ongeveer 900.000 euro zou bespaard worden. En dat eigenlijk, we hebben die oefening eigenlijk een stuk vrijgelaten aan het MAT om te kijken, we hebben daar gezegd, we willen efficiënt besturen en we willen onze kerntaken natuurlijk graag blijven uitvoeren, om te bekijken hoe dat op de best mogelijke manier gedaan wordt. Is dat iets dat we met plezier doen? Absoluut niet. Maar we moeten wel de kosten in dat houden. Wat hebben we gedaan, of wat heeft het managementteam gedaan, ons voorgelegd en hebben wij goedgekeurd? Dat is eigenlijk het goedgekeurde organigram van 2024 op een aantal plaatsen toch wel aangepast. We hebben dat is eigenlijk de enige twee mensen die hun job eigenlijk verliezen, maar waarvoor een oplossing gezocht wordt binnen de organisatie. Dat is het schrappen van de dienstverlening aanvullende thuiszorg. Dus de poetsdienst die hadden we al geschrapt in 2012, maar er was nog een stukje over. Die willen we nu ook schrappen. Een aantal functies in het huidige organigram die niet gaan ingevuld worden of gewijzigd. Een deskundige handhaving, een deskundige woonbeleid en een technisch medewerker op de groendienst. Er zijn ook een aantal mensen die met pensioen gaan of uitvloeien, die we niet zullen vervangen. Dat gaat om de volgende functies, een administratief medewerker op burgerzaken, Een toezichter sportinfrastructuur, een halve voltijds equivalent. Een administratief medewerker in de BIP of meer dan één, 1,6 voltijds equivalent. En we gaan van 2 schrijnwerkers naar 1 schrijnwerker. Een aantal functies worden op vlak van inschaling ook geheroriënteerd. De deskundige patrimonium zal naar administratief medewerker worden gezegd. Dus een aantal functies die we dachten in het organigram te herinschalen worden eigenlijk behouden. En de verantwoordelijke voor de technische dienst in het woonzorgcentrum zal ingevuld worden in de plaats van IFIC 14 als een IFIC 8. In de woonzorgsector wordt dat eigenlijk via IFIC geregeld. En dan hebben we eigenlijk ook een maatregel die eigenlijk breed gedragen wordt. Die eigenlijk iedereen een stukje helpt om de collega naast hem of voor hem of achter hem te laten aan boord te houden. En dat is eigenlijk om de maaltijdchecks die we vanaf nu wel zouden mogen naar 10 euro zetten, dat we die zouden behouden op de huidige 8. Dus het was eerst het plan om ze eerst naar 9 te zetten en tegen het einde van de legislatuur naar 10. Maar voorlopig moeten we dat op 8 euro behouden. Daarbij kan ik ook nog zeggen dat we de clusterverantwoordelijke ruimte die we nog niet gevonden hebben, die vandaag eigenlijk door de algemeen directeur en een aantal mensen uit de diensten worden waargenomen, dat we die eigenlijk deze legislatuur ook on hold zetten. En daarnaast is er ook nog een stopzetting met de samenwerking van een externe DPO. Heb ik gezegd. Ja,
Oké, dank u wel. Dus als we dit dan weer financieel vertalen, dan betekent dat, zoals de burgemeester zei, als dat volledig op dreef is, of volledig uitgewerkt is wat hier staat, een besparing per jaar van 900.000 euro. Dus op een volledige legislatuur is dat dan meer dan 5,4 miljoen. Gekoppeld aan de personeelsbesparingen, als ik het zo kan noemen, of het niet invullen van bepaalde jobs, zullen er ook een aantal acties en een aantal activiteiten niet meer uitgevoerd worden. En ook dit hebben we berekend als een 650.000 euro per jaar, wat dus ook een 3,9 miljoen oplevert. Zodanig dat we in totaal eigenlijk een 21,7 miljoen besparen, zal ik maar zeggen, ten opzichte van het ambitieniveau dat we hadden of ten opzichte van vorige legislatuur. Daarnaast, maar komen we straks op terug, is er ook nog een beperking van het ambitieniveau dat we hadden op vlak van investeringen, maar zo zien we hebben nog altijd een heel pak investeringen staan. Er zijn ook bijkomende verkopen en er zijn ook bijkomende leningen. Dat alles moet ons terug een gezond schema voorstellen. En dat kan ik u inderdaad wel tonen. U heeft het zeker gezien. Het staat ook in uw documentatie. Dus u ziet om te beginnen dat het exploitatiesaldo, en is toch wel een belangrijk gegeven in onze meerjarenplanning, voor al die jaren positief blijft. Van 5,7 naar 2,3 miljoen op het einde van de rit. Dat neemt af. Dat blijft dus iets wat we moeten monitoren. Maar anderzijds is het zo dat op vlak van rekening er natuurlijk elk jaar ook een exploitatieoverschot is. En dat dan op die manier eigenlijk wel een beetje de dalende lijn daar wel zal compenseren. Als we kijken naar het beschikbaar budgetair resultaat, dat is die evenwichtsvoorwaarden, we moeten aan voldoen, dan zien we dat dat heel de rit oké is. Dat is in 2026, ramen we dat op bijna 22 miljoen en bijna 10 miljoen in 2031. Dat daalt inderdaad, maar het is nog altijd behoorlijk hoog. U weet dat het maximum 1 moet zijn in dat laatste jaar. Ja, en ook in de andere jaren. En vanwaar dan die ongeveer 10 miljoen? Wel, we beschouwen dat als een kritische minimumwaarde. Dat laat ons ook toe, zelfs indien de kas zou leeg zijn, dat we eigenlijk nog tot wanneer de volgende schijf van de hoofdbelastingen wordt doorgestuurd in de maand april tot juni, dat wij nog voldoende cash hebben voor de gewone bedrijfsvoering te voeren. Dus vandaar die ongeveer 10 miljoen. En u ziet ook dat de autofinancieringsmarge, die tweede evenwichtspartner, dat die eigenlijk oké zit. Die is op het einde, en dat is het belangrijkste cijfer, nog altijd 1,7 miljoen. We kunnen hieruit dus besluiten dat de twee evenwichtsvoorwaarden, dat wij eraan voldoen en dat onze meerjarenplan door Vlaanderen zal aanvaard worden. En we kunnen er ook aan toevoegen dat ook de gecorrigeerde en geconsolideerde autofinanciere marge oké is. Gecorrigeerde heeft te maken met schulden op langere termijn dan deze legislatuur. Denk ook aan leasingcontracten, zoals we die bij de Scholen van Morgen projecten hebben. En ook de geconsolideerde, waar ook dus het AGB dat we straks behandelen in vervat zit. Als we kijken naar de schulden, is toch ook altijd een belangrijk gegeven, dan zal het u wel opvallen, ik zei het daar straks al, we vertrekken op 1 januari 2026 met een geraamde schuld van 10,2 miljoen. En als we eigenlijk diagonaal naar de overkant kijken, ja, naar 31 december 2031, dan staat daar 31,781. Het zou dus een stijging betekenen van 21 miljoen aan schuld. Ik wil dat toch even relativeren, omdat in deze schulden ook twee leasingschulden zijn opgenomen. Enerzijds, en dat in totaal voor een bedrag van bijna 20 miljoen, 19,55, meer bepaald voor de school van Huizingen. Ja, u weet dat wij dat boekhoudkundig op die manier moeten verwerken. We moeten het noteren als een langetermijnschuld. En ook het volledige bedrag, dus de volledige bouwkost van 15,7 miljoen. Maar we weten allemaal dat we daar eigenlijk maar 18% moeten van nemen. Dat is het niet gesubsidieerde deel dat we moeten terugbetalen. En dat we dat dan nog eens op 30 jaar moeten terugbetalen. Dat brengt die kost heel wat lager. En dat is dus niet een echte schuld. Hè. Het komt eigenlijk ongeveer op een 100.000 euro per jaar dat we moeten afbetalen gedurende 30 jaar om die school te gebruiken. En het andere deel van die leasingschuld, dat gaat over de LED-verlichting van onze straten, de straatverlichting. Vroeger noteerden wij dat als een investeringskost of zelfs niks. Vandaag moeten wij dat niet alleen als een investeringskost, maar ook een leasing gaan lenen. Maar ook die moeten we niet afbetalen, vermits dat eigenlijk een interne regeling is binnen Fluvius van onze dividenden. Belangrijk dus is om te kijken naar wat gaan we echt lenen op de markt, bij de financiële instellingen, bij de kredietinstellingen. En dan zien we dat dat eigenlijk maar over 11,3 miljoen gaat. En die eerste drie, in 2027 de 3 miljoen en in 2028 de 3,3 miljoen, voor degenen die hier al in het verleden zaten, dat zijn jullie allemaal, jullie herkennen die getallen, want dat was de lening die we ingeschreven hadden voor de bouw van het woonzorgcentrum, dat we eigenlijk al in vorige legislatuur dachten te realiseren. U weet dat we daar op beroepprocedures gelopen zijn, waardoor het project is opgeschoven, en we hebben dus ook gewoon die drie leningen opgeschoven. Die zijn niet effectief aangegaan bij een bank, hè, op dit moment. Ja, dat is dus een raming die we gedaan hebben, welke leningen we voor het realiseren van dat project, woonzorgcentrum De Ceder is toch 18 miljoen, nodig hebben aan leningen. En daarnaast hebben we, en dat is eigenlijk de enige nieuwe lening, hebben we 5 miljoen ingeschreven voor 2029 voor al die andere investeringsprojecten die eigenlijk door meerdere generaties zullen worden geproefd en die we dus ook door het aangaan van leningen kunnen laten afbetalen op meerdere generaties. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we amper meer schuld hebben op het einde van de legislatuur. Als je van die 31 die 19 of 20 miljoen aftrekt, dan eindigen we eigenlijk bijna met dezelfde schuldgraad, omdat er ondertussen natuurlijk ook leningen komen te vervallen. Ik heb het hier nog een beetje meer uitgeschreven. Dus 6,3 miljoen was in de vorige legislatuur voorzien, 5 miljoen nieuw. In totaal 15,7 miljoen voor de school van Huizingen en 3 voor de LED-verlichting. Als we naar onze autofinancieringsmarge kijken, dan zien we dat we daar nog een serieuze leningscapaciteit hebben. U heeft straks gezien, eigenlijk moet u weten dat we voor elk miljoen dat we gaan lenen op 20 jaar aan 4% ongeveer 90.000 euro per jaar, naar gelang de interestvoet natuurlijk, kan dat stijgen, moeten afbetalen. Een ander belangrijk element zijn de investeringen. Daar verwijs ik u naar de tabel op pagina 91. Dat is een hele lange tabel. Er staan dus 70 miljoen investeringen in. En daar zitten opnieuw die 19,5 miljoen leasingsinvesteringen bij. Als ik die dus aftrek van die 70 miljoen, dan is er ongeveer 50 miljoen over aan investeringen die gemeente Beersel uit zichzelf zal doen. Ja, dus het project, de burgemeester heeft het hier al gezegd, daar zit woonzorgcentrum in, maar daar zitten ook straten in, daar zitten andere investeringen. aan patrimonium in totaal voor 50 miljoen. Vorige legislatuur was dat ongeveer even groot. En dat is ook een bedrag dat door onze diensten behapbaar lijkt. Dat wil zeggen dat we de dossiers daarvoor tijdig kunnen voorbereiden en ook kunnen zorgen voor de opvolging. De belangrijkste zijn het nieuwe woonzorgcentrum en de kinderdagverblijven die hier al eens genoemd zijn als prioritaire actie. Maar ook de straten, de fietsen, de voetpaden, de riolering, de technische en de IT-uitrusting. En in het patrimonium, daar denk ik vooral aan investeringen in EPC-normeringen. Gemeenten zijn verplicht om tegen 2028 voor de gebouwen die groter zijn dan 50 vierkante meter voor 5% zelf de energie te produceren door zonnepanelen of door warmtepompen. Vandaar dat er toch wel een belangrijk bedrag voor instaat. Niet vergeten, we komen er straks nog op terug in volgend punt, maar ook in het AGB zit nog voor 2,8 miljoen investeringen. Investeringen waar de gemeente dus leningen zal voor geven, renteloos aan het AGB. Dat maakt alles samen dat gemeente en AGB, zoals u ziet, voor 53,2 miljoen ongeveer zullen investeren. Een ander belangrijk element, en dan ben ik bijna aan het einde, zijn ook de desinvesteringen. Ook in de vorige legislatuur hadden wij desinvesteringen staan. Vandaag staan die er nog altijd in totaal voor een bedrag van 15,2 miljoen. Er staan ten opzichte van vorig jaar nieuwe verkopen gepland. Het gemeentehuis Dworp, de oude school Beersel, het schoolhuis Huizingen en het Geelhuis, dus het buurhuis van het schoolhuis in Huizingen in de Vaux-Kampslaan. Ik moet aanvullen, als u zelf de optelsom zou gemaakt hebben van de desinvesteringen in de tabel die u in documentatie vindt, dan hebben we vandaag ontdekt dat er eigenlijk twee verkopen niet in staan. Ze staan wel verwerkt in het totale schema, maar in de Excel-lijst zijn ze niet opgenomen. En ik ga ze direct eens voor u nemen. Dit is de volledige lijst. Als ik alles filtreer uit die 7-8 lange bladzijden Excel en als ik alle investeringen eruit haal, dan ziet u hier de bekende. Twee Rilroe, twee kavels in Dworp, Brico Alsenberg, Grote Sleutel, gemeentehuis Dworp, schoolhuis Huizingen, Scheelhuis Huizingen, oud schoolgebouw Beersel, voetbalveld Alsenberg, bouwgrond Halsendaal, kerk en pastorij Lot en de grond die daar rond ligt. Twee bouwgronden Beukenplein Alsenberg, voetbalveld Grote Baan Beersel en dan de twee die ontbraken. Kavels Vroenenbos Geer voor 1.395.000 ontbraken in het overzicht, niet ontbreken in de totale verwerking. En de kavels van de Halderbosstraat, als ik dat dus optel, kom ik aan die 15,2 miljoen. Om volledig te zijn, verontschuldig ons, het zijn ook verkopen van het OCW en daarmee zijn ze uit de scope gevallen, maar ze horen er wel degelijk tussen. Vermits we hier in het punt OCW zitten, wil ik ook nog even de nadruk leggen op een aantal specifieke OCW-zaken die met financiën te maken hebben. Onze financieel directeur heeft op de bladzijde 180 van uw bundel daar een mooie toelichting over gegeven. Het gaat over de beleidsvelden sociale bijstand, integratie, overige verrichting, sociale uitstekking, gezinshulp, kinderopvang, thuisbezorgde maaltijden, klusjesdienst en poetsdienst. Maar de belangrijkste, ook in financiën, is natuurlijk de sociale bijstand, waar ook de leeflonen in zitten. En op basis van de verwachtingen en het overleg tussen onze diensten en de hogere overheden, denken wij dat er 30 extra leeflonen zullen opduiken in onze rubriek of in het beleidsveld sociale bijstanden. Extra leeflonen die natuurlijk te maken hebben met, en ik heb het dan over 2026, die te maken hebben met mensen die omwille van langdurigheid uit de werkloosheid worden geweerd op wellicht op 1 januari 2026. Zo, daarmee, burgemeester en collega's, ben ik rond met mijn verhaal. Er staan nog heel wat kerncijfers. Ik ga ze nu opnieuw herhalen op pagina 9 en 10. Bij de rekeningen vertrekken we daar gewoonlijk van. Alle informatie zit erin. De financiële risico's, de investeringen, overzicht personeel. Ook de intergemeentelijke samenwerking. En in deel 2, dat je als bijlage moet bekijken, als toelichting, zijn de in- en uitsubsidies allemaal expliciet vermeld. Ook de tabel met de belastingen en het overzicht van de retributies. Belastingen en retributies, stel ik voor dat wat betreft de vragen erover, dat we dat straks bij de individuele punten gaan bekijken. Want hierna gaan we alle belastingen één voor één voorleggen aan u, collega's, en ook ter stemming voorleggen. Dank u wel.
Even toelichten. We gaan een puntje per keer, dus geen monoloog van een uur met 35 vragen. We gaan elke fractie om beurt de kans geven om een punt aan te halen, zodanig dat elk op toer als eerste een onderwerp kan aansnijden. En ik verwacht van de andere fracties dat ze invallen over dat punt, zodanig dat het een beetje gecoördineerd is en georganiseerd is. Jij waart eerst, jij moet beginnen, straks is het aan u.
Dus de bedoeling is dat vragen worden gesteld, worden beantwoord en vervolgens nieuwe vragen worden gesteld. Niet dat de ganse... Dus ja. Ik zou eerst een heel korte 5 minuutjes beschouwing willen geven.
Dat mag. Elke fractie mag een korte beschouwing geven.
Ik denk dat dat een evidentie is. Ik zou willen beginnen met de diensten te danken voor het harde werk en voor het meerjarenplan dat hier is neergelegd en voor de toelichting die dat we zo net hebben gekregen. Het is eigenlijk de eerste keer dat we een document, dat we een plan onder ogen krijgen, anderhalf jaar bijna na de verkiezingen, waarin duidelijk wordt waar deze meerderheid naartoe wilt, wat de intenties zijn, wat op zich natuurlijk wel bijzonder frappant is. Ik vind dat geen detail. In andere gemeenten wordt er eerst gediscussieerd, onderhandeld over een bestuursakkoord, om vervolgens uit te monden in een coalitie, waarna dat bestuursakkoord resulteert in een meerjarenplan. In Beersel gaat dat omgekeerd. Eerst wordt er eigenlijk onderhandeld over de postjes, om nadien post factum, dus in secundaire orde, te gaan zien wat men beleidsmatig met die postjes gaat doen. Wat natuurlijk meteen aantoont wat het enige bindmiddel is van deze meerderheid. En dat zijn natuurlijk de collegemandaten. Dat is gewoon een louter feitelijke vaststelling die bewezen wordt door de chronologie van de feiten. En dat uitzicht ook in het meerjarenplan dat hier vandaag voor ligt. Dat in wezen, en eigenlijk is de toelichting daar de complete illustratie van, niet meer is dan oude wijn in nieuwe zakken. De twee grote investeringen die hier in de kijker worden gezet, de Ceder en de school van Huizingen, is eigenlijk beslist beleid dat nu gewoon in uitvoering komt, maar nu dus gewoon terug in de etalage wordt gezet. Het is ook de totale antipode, de tegenstelling van de meer ambitieslogan waarmee toch twee coalitiepartijen naar de kiezer trokken. En het contrasteert volledig met de royale verkiezingsbeloftes van lijst burgemeester, niet tegenstaande, zij toch zijn beloond geweest door de kiezer met een absolute meerderheid. Ik begin natuurlijk met de belastingen, wat voor de mensen wellicht het meest belangrijk en impactvol zal zijn, waardoor je toch ziet dat in tegenstelling tot de beloftes van zeker N-VA Blauw over lagere belastingen, de totaalsom aan belastingen met bijna 4 miljoen euro stijgt. Als je gewoon de laatste jaarrekening, die we hebben, is die van 2024, erbij neemt en je vergelijkt ze met de inkomsten die dat verwacht worden in 2027, wat het eerste jaar is dat je natuurlijk zal kunnen genieten van de nieuwe belastingen die nu worden gestemd, dan zie je daar dat daar ongeveer een verschil is van 4 miljoen euro, wat meer dan het dubbele is van de inflatie van de index. Als je daar dan de retributiestijgingen, waar het vandaag en straks nog over zal gaan, bijtelt, dus dat gaat dan onder andere over de huisvuilophaling, waarvan de huisvuilzakken stijgen van 2 euro naar 2,50 euro, dan, wat dus een stijging is van 25%, dan zit je eigenlijk aan een belastingstijging van meer dan 4 miljoen euro, waarmee we dus eigenlijk tot de conclusie komen dat de belastingsverlagingen, de minimale belastingsverlagingen die in de vorige legislatuur zijn gestemd, nu dubbel en dik worden gecompenseerd door nieuwe belasting- en retributieverhogingen. Ja, een van de elementen, het is niet door mij, maar door jullie in jullie eigen verkiezingspropaganda aangehaald, is daarbij de lichtreclame, de reclameinrichtingen. Dus dat is een belasting waarvan jullie zelf zeiden dat het een pestbelasting was, dat ze moest worden afgeschaft. We stellen vast dat die nu niet alleen wordt behouden, maar zelfs wordt verhoogd door onder andere de vrijstelling tot 2 vierkante meter te halveren naar 1 vierkante meter, wat heel concreet voor een ondernemer met een reclamebord van 1,9 vierkante meter, die vroeger 0 euro betaalde, in de toekomst 204 euro zal betalen. Maar ook andere beloftes daar komt eigenlijk niks van in het huis. Het meest in het oog springend daarbij is natuurlijk de opvallende verkiezingsbelofte van de N-VA, die een beetje op zijn Romeins zei, brood en spelen, als je voor ons stemt, dan geven wij u een zwembad. Maar dat had dus in wezen enkel tot doel om stemmen te ronselen met dan al cynische voetnoot, dat natuurlijk diezelfde partij er verantwoordelijk voor is, dat het zwembad in Huizingen gesloten wordt, wat trouwens raadpleegbaar is in alle verslagen. En elke deputé zal u dat ook bevestigen. Tweede programmapunt van de N-VA was de realisatie van buurtwinkels in geen velden meer te bespeuren. Het programma klonk dat het sociaal weefsel versterken we door sterk in te zetten op meer handelszaken. We willen in elke gemeente minstens één buurtwinkel, desnoods door zelfpanden ter beschikking te stellen. In het Dworp onder andere zou dat inderdaad nu een bijzonder handig instrument zijn, maar in het meerjarenplan zien we daar geen spoor van terug, maar verbeter mij natuurlijk als ik fout ben. Idem wat betreft de strijd tegen sociale verdringing is er juist door de burgemeester aangehaald. Belangrijke prioriteit bleek ook uit de omgevingsanalyse dat dat een van de belangrijke prioriteiten is voor onze inwoners. Maar als je dan naar de budgetten gaat kijken, dan staat daar wel geteld €5.000 ingeschreven voor het wonen in eigen streek project. En dat dus in de gemeente van Ben Weitz, die zei dat dit wonen in eigen streek decreet de grote gamechanger ging zijn op het vlak van betaalbaar wonen. Idem wat betreft de beloftes in zaken de avondopening van de gemeenteloketten, de vernieuwing van het jeugdhuis in Lot, toch een belofte die formeel is gemaakt op het debat in Lot, de indexering van de subsidies voor onze verenigingen, de heropening van het Windrixplein.
Nog 2 minuten.
Allemaal niets van over. En ook de ontstaansreden van de N-VA, het Vlaams karakter, daar blijft eigenlijk geen stader van heel. In Halle, Sint-Pietersleeuw, Steenokkerzeel, daar zien we in de meerjarenplannen dat men de beperkte lokale instrumenten die men heeft om de immigratietsunami, de Brusselse tsunami, die over ons heen komt in de Vlaamse rand, om die tegen te gaan. Halle, in Sint-Pietersleeuw houdt men de verkavelingsstop aan. De bouwstop die wordt aangehouden. In Beersel zie ik dat in het meerjarenplan niet terug. In Halle wordt het Vlaams karakter, Vlaamse identiteit, in de beleidsdoelstelling opgenomen. Tweede beleidsdoelstelling in Halle is het vrijwaren van het Vlaams karakter. In dit meerjarenplan staat daar eigenlijk niets van terug. In Halle wordt er bijvoorbeeld een resultaatsverbintenis verwacht bij de toekenning van het leefloon in het kader van taal. Maar in Beersel klinkt dat dan Beersel bouwt aan een warme en solidaire gemeenschap, lokaal, Europees en mondiaal. En versterkt de sociale cohesie door diversiteit te erkennen en te benutten als een kracht en als een meerwaarde. En die meerwaarde die zien we elke dag in de criminaliteitsstatistiek en in het kelderend niveau in onze klassen. Maar volgens deze meerderheid is dat dus een kracht en een meerderheid. Ook de beloftes van lijst burgemeester, geen woord meer over de beloofde nieuwe school. Nu wordt hier gezegd dat dat eigenlijk niet meer nodig is, nochtans vorig jaar. Dat is toch eigenlijk maar een goed 12 maanden geleden, stond er nog in het programma. Steeds vaker melden ouders dat zij dichtbij hun school hun voorkeur... wonen, maar toch geen plaats vinden. Dit is verontrustend en willen wij... Ja, ik zal dan straks verder gaan, meneer de voorzitter. Maar we zijn hier dus bezig over een budget van 60 miljoen. Dat gaat hier over de komende 6 jaar. En wij krijgen hier, 250 seconden om daar toelichting bij te geven, nadat het college...
Dat is uw introductie. Dat is niet, ik heb nog daarna de mogelijkheid om 100 vragen te stellen. Als
okay, dan is het aan de volgende.
Fractie Groen nu.
Hallo, wij zijn Beersel. Allereerst willen ook wij zijn Beersel de diensten bedanken voor het geleerde werk. Dus tijdens de verkiezingen werden hoge verwachtingen gewekt voor sport, jeugd en verenigingen. In het meerjarenplan blijven die grote beloften, zoals we al hebben gehoord, grotendeels door de letter. Geen extra school in Beersel, ook het zwembad dat expliciet werd aangekondigd tijdens de verkiezingscampagne, komt er niet. Voor het zwembad schuift men nu in de pers de verantwoordelijkheid door naar de provincie. Dat is op zijn minst opmerkelijk, want tijdens de vorige legislatuur sloot het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, samengesteld door N-VA, CD&V en OPVLD, het zwembad van Huizingen. Het gemeentebestuur van Beersel, gevormd door dezelfde partijen, vond het toen niet nodig om hier tegenin te gaan. De nieuwe school in Huizingen is inderdaad een positief project waar iedereen achter staat. Tegelijk mag niet vergeten worden dat hierbij een kans gemist werd om de schoolomgeving veiliger te maken. Dus het RUP dat tijdens de vorige legislatuur werd opgestart om de schoolzitten te herorganiseren met aandacht voor verkeersveiligheid, werd stopgezet toen bleek dat er Vlaamse subsidies waren om de bouw te financieren. Zo blijft het bij een mooie school, maar zonder de noodzakelijke ingrepen in de omgeving. Voor sport- en verenigingsinfrastructuur ontbreekt een toekomstgericht masterplan en blijft het bij losse ingrepen. Dus verenigingen, nochtans het kloppend hart van Beersel, krijgen geen duidelijk perspectief. De meerderheid won de verkiezingen met dure beloftes. Dus dure verkiezingsbeloftes maken is gemakkelijk, maar creëert natuurlijk hoge verwachtingen. Ze niet nakomen is dan ook pijnlijk. Toch nog even meegeven dat het toch zeer verrassend is dat zulke verkiezingsbeloftes kwamen van partijen die al jaren aan de macht zijn en precies weten wat haalbaar en betaalbaar is. Daarnaast betreuren wij dat de meerderheid geen werkgroep heeft georganiseerd om het meerjarenplan met de volledige gemeenteraad te bespreken. Daardoor rest ons enkel de mogelijkheid om onze vragen vanavond, of eerder vannacht dan, te stellen, wat op zijn minst gezegd geen ideale manier is om deze materie te bespreken. Dit plan bepaalt nogthans de koers van Beersel voor 6 jaar en verdient inhoudelijk debat en samenwerking over de grenzen van partijen. Dus kort samengevat, in het algemeen ziet wij zijn Beersel positieve initiatieven in het meerjarenplan, maar het mist een duidelijke koers en samenhangende visie op de toekomst van Beersel. Verschillende verkiezingsbeloftes worden niet ingelost. Verenigingen blijven in de kou staan en op cruciale domeinen zoals klimaat, natuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening en lokale economie blijven ambities voor ons vaag.
Dank u. Geen andere opmerkingen? Ja. Punt per punt, alstublieft. Dus de inleidende vraagje over één punt van het beleid.
Nu, ik zal mij toch eventjes willen aansluiten bij mijn collega natuurlijk. Ik heb het document met veel aandacht gelezen. Nu, ik kom later op het technische gebeuren en het financiële. Ik denk dat dat twee luiken zijn, strategisch en financieel, denk ik. Maar ik zou toch een aantal zaken willen aankaarten. Ik heb een 40, 50-tal vragen met betrekking tot de strategische. Hoe gaat dat verlopen? Is dat dan één voor één dezelfde vraag? Of moeten we, is dat de volgorde volgen? Of, is dat, of gaan we per planning, gaan we per actieplan werken? Of, allee, ik vind dat wel een...
Je mag het onderwerp kiezen waar je een vraag over hebt. Het ligt bij u en de andere fracties.
Dat gaat gewoon maar fijn. Ik denk, maar ik zou toch ook nog even...
Het zou nuttig zijn, mocht het in volgorde zijn natuurlijk, van het meerjarenplan.
Ik denk dat het gemakkelijkst is, dat we zeggen per actieplan.
We willen vermijden dat er 50 vragen gesteld worden en dat je dan...
Dus per thema niet beter.
Per actieplan?
Ik ga misschien beginnen met transversale vragen. Ja. Kort, transversale vragen. Die eigenlijk niet in het document staan,
misschien was ik nog wel antwoord.
Dus gezien dat er geen commissie of zo georganiseerd is, vroegen wij ons af hoeveel projecten uit het vorige meerjarenplan niet gerealiseerd zijn en wat was daarvan de reden. Eigenlijk hebben we geen zicht op.
Fatima, sorry, Kurt was bezig. Kurt, maar geen puntje... aanhalen. Kurt, alstublieft. Wat is uw vraag?
Maar ik mag even toch een toelichting geven, denk ik. Ik heb dat
document... Nee, Kurt, uw fractieleider heeft dat gedaan.
Maar mag ik niet zeggen hoe goed dat is? Enfin, het is goed gewerkt.
Nee, Kurt, dus, één vraag.
Het is al duidelijk in de vorige keer.
Dat is toch duidelijk. Je kunt inderdaad 50 vragen stellen. Zo moeilijk is dat niet.
Allee, maar mag je de vraag stellen, bijvoorbeeld, de eerste vraag dan, die ik hier, mag dan misschien zeggen... Wacht, die kan ik even kijken, hè, want op wat is de prioritaire acties, op wat zijn die gebaseerd? Want in feite zeggen ze, dat is waar dat we gaan over rapporteren. Ik heb gemerkt dat 4 van de 8 beleidsdoelstellingen prioritair zijn. 15 acties van de 151, dus dat is 15%. De uitgaven op 6 jaar van die acties, dat betekent 1,1 miljoen. Totaal is 343 miljoen, dus 0,3% van... De acties zijn prioritair. En de investeringen, er zit wel het nieuwe gemeenteschool zit er wel in, maar de CEDER, dat zit er niet in. Dat is niet prioritair. Dus ik vraag me dan af, in welke mate, op wel is dat gebaseerd? Kunnen wij die vragen verder blijven stellen? Waarom doen jullie dat niet? Waarom jullie zeggen die, allez, een investering in de Ceder van 18,7 miljoen is niet prioritair? Op wat is dat gebaseerd? Dat is een eerste algemene vraag, denk ik, die misschien niet zo moeilijk is te beantwoorden.
Dank u. Ja. Dat is gebaseerd op de omschrijving die daar in de BBC-regelgeving over gegeven wordt. Namelijk dat de meerderheid een aantal acties kiest waarop het op zeer regelmatige basis zelf, en dus zichzelf daartoe de opdracht geeft, zal rapporteren. Dus degene die daarin staan, betekent dat we in juni, tenminste in juni, bij de rekening en bij het volgende budget daarover zullen rapporteren. Dat wil zeggen een stand van zaken geven, de vorderingsstaten van de budgetten aanduiden enzovoort. Dit is een opdracht die we onszelf geven. Een andere definitie bestaat er niet. Prioritair betekent niet dat dat de hoofdinvesteringen bevatten. Dat kan, maar dat moet niet. Dat betekent ook niet dat dat de belangrijkste acties zijn. Dat zijn de acties waarvan wij denken, als we die kiezen en aanduiden als prioritair, dat we daar op een zeer transparante en coherente manier kunnen over rapporteren naar deze raad. Dat is het enige.
Is dat dan arbitrair gebeurd? Dus gewoon dat wel, dat niet? Ik weet het niet, want misschien is dat toch dezelfde...
Je mag twee keer aan het woord komen als raadslid over dezelfde vraag.
Als u dat arbitrair wil noemen, dan laat ik dat voor uw rekening. De toelichting die ik gegeven heb, geeft duidelijk aan dat dat niet arbitrair is.
Juist wel. Okay.
Dank u. Fractie Groen, hebben jullie daar een opmerking over dat? Wij zijn Beersel, sorry. Fractie, wij zijn Beersel.
Ja, Jos. Ja. Dus we vroegen ons af, ten opzichte van het vorige meerjarenplan, of er een analyse is, bestaan, en wat is daar de conclusie? Zijn er projecten die weggevallen zijn? Waarom kunnen wij op de hoogte gebracht worden, vooraleer wij een nieuw meerjarenplan bekijken?
Ik vind het een beetje een vreemde vraag. U zat in de gemeenteraad bij het goedkeuren van de rekening, bij het opmaken van het budget. Dus u heeft zeker zicht op de vorige legislatuur. Ja, dan moet u dat wel bekijken. Het is aan de meerderheid om bij het opmaken van het budget te gaan kijken welke acties, welke investeringen worden er naar het volgende jaar doorgeschoven. Maar er is nergens een verplichting om erover te rapporteren. Een aantal zijn zeer vanzelfsprekend, ze zijn hier al aangebracht. Het gaat over die acties of over die investeringen die over de legislatuur heen lopen. Ja, het woonzorgcentrum de Ceder, omdat er een beroepsperiode loopt, hebben we het niet gerealiseerd gekregen. De school van Huizingen en de school van Dorp, die zullen telkens over verschillende legislaturen gerealiseerd worden. Bepaalde rioleringswerken komen op een vertraging te zitten om allerlei redenen. Dus op die manier wordt er gewerkt. Elk jaar ook opnieuw, dat hebben wij ook in de maand maart van vorig jaar gedaan, hebben wij de investeringen uit het vorige jaar bekeken en daar beoordeeld. We hebben hier ook gerapporteerd welke we daarvan naar de volgende meerjarenplanning of naar het volgende budgetjaar zou brengen. Natuurlijk hebben wij dat gedaan. Als je een meerjarenplan begint, ja, dan kijk je waar staan we, welke dingen trekken we door. Maar we hebben daar geen lijst. Het is niet onze plicht en het is niet gevraagd in de BBC-omgeving om daar vergelijkende tabellen voor te maken. Dat mag u wel doen.
Ja, ja. We zeggen niet dat het verplicht is, maar we zouden dat graag hebben als dat bestaat. Ik hoor dat het niet bestaat. En inderdaad, jaarrekening gaat over maar één jaar, niet over de 6 vorige jaren. Dus dat was eigenlijk de bedoeling om een bredere zicht te hebben. Maar bedankt voor de toelichting.
Oké, dank u.
Ja.
Vraag? Ja, fractie.
Vlaams Belang. Een hele kolderige manier eigenlijk van manier van werken. Maar bonsoir, het wezen zo. Bon, concrete vragen. Eddie, ik zal misschien bij u beginnen, als dat goed is. We zien inderdaad dat er in het kader van de desinvesteringen 18 miljoen euro wordt ingerekend. In feite is het eigenlijk maar 15 miljoen. Waaronder het gemeentehuis van Dorp. Dat stond gisteren ook in de pers te lezen. We hebben dat moeten gaan zoeken, ook in de desinvesteringen. Kwam in Dorp binnen als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb er eigenlijk twee vragen over. Eén, heeft men hierover de bevolking geconsulteerd? Dus het staat ook in het actieplan 33 op pagina 59. Beersel stimuleert en maakt participatie mogelijk van medewerkers en inwoners bij gemeentelijke projecten en besluitvorming. Maar anderzijds begrijpen wij dat hier totaal geen consultatie, geen inspraak is geweest van de bewoners voor toch iets wat eigenlijk hun dorpsziel is. Hier juist is ook gezegd geweest dat inspraak een heel belangrijk element is. Jullie verkiezingsfolders stonden daar ook van. Omgevingsanalyse heeft ook duidelijk getoond dat de inwoners dat heel veel belang aanhechten aan inspraak. Maar als er dan eigenlijk beschermd patrimonium te koop wordt gesteld, dan geldt dat niet. Maar verbeter mij als ik fout ben, want ik heb misschien het briefje van de inspraakronde in mijn brievenbus gemist. Daarbij aansluitend is er voorafgaandelijk inspraak geweest van de basisscholen. Dus de basisscholen, de naschoolse opvang wordt nu georganiseerd in het gemeentehuis van het oud gemeentehuis van Dworp. Maar naar wat wij begrijpen of vernemen, zijn zij gewoon voor een fait accompli gesteld. Het zal zo zijn. Hè? Dus we horen hier juist meer ambitie voor mensen en voor kinderen en weet ik veel wat. Maar eigenlijk zegt men hier, we gaan gewoon besparen op de mallenboot. We gaan die kosten externaliseren. We gaan dat gebouw voor €600.000 in de markt zetten, al was het een brood. Maar dus de vraag of dat daar inderdaad inspraak is geweest van de scholen. En die gans die verkoop heeft men daar eigenlijk bij stilgestaan. 2 jaar geleden is er nog een investering geweest van €500.000 voor stabiliteitswerken. En nu gaat men eigenlijk voor ongeveer datzelfde bedrag dat gebouw verkopen. Allee, ik weet niet, ik denk dat een vogelpiekclub zelfs nog beter beheerd wordt. Dus ja, de vraag is daar voorafgaandelijk inspraak geweest enerzijds van de inwoners en anderzijds van de scholen? En 3, welke garanties hebben wij dat de erfgoedwaarde integraal zal behouden worden? Want nu kan daar in theorie een moskee van gemaakt worden. Hè? De hoogste bieder zal niet. Nee, jawel, dat is jawel. Als dat binnen de bestemmingsplannen en de erfgoedadviezen valt, dan kunnen zij dat perfect doen. Het wordt gewoon in de markt gezet. De ziel van een dorp wordt hier gewoon in de markt gezet, al was het een brood. Ik vind dat eigenlijk heel triestig, maar mooi, ik heb mijn vragen. Ik zal daarbij dan ook het onderwerp afsluiten gesteld.
Dank u, Eddy.
Burgemeester en ik zullen daar samen op antwoorden. Om te beginnen, collega's, ik weet niet waar u het vandaan haalt. Wel, ik weet het wel. U heeft het getal nog onthouden. Het heeft ooit in een meerjarenplanning gestaan. Er is ooit een raming gevraagd voor stabiliteitswerken van €500.000. Als u zegt dat die uitgevoerd zijn, dat is niet zo. Die werken zijn nooit uitgevoerd. Wij hebben een studiebureau onder de arm genomen. Met dat studiebureau is dat gebouw gemonitord. Dat wordt vandaag nog altijd gemonitord. Ja, en er is vandaag geen reden, er is dus geen verdere destabilisering te noteren, is geen reden om die stabiliteitswerken uit te voeren. U heeft wel gezien in onze meerjarenplanning dat de studiekost daar nog altijd in staat. Met andere woorden, indien er een verdere achteruitgang moet zijn, indien er bijvoorbeeld bijkomende scheuren zouden zijn en de stabiliteit van het gebouw echt in gevaar komt, wat dus hoegenaamd niet aan de orde is, dan hebben wij budget om dat voor te bereiden en dan zijn wij in staat om in een nieuw meerjarenplan of in een nieuw budget voor een van de volgende jaren om daar de nodige budgetten in te schrijven. Waarom hebben wij dat er wel in gezet? Wel, het maakt eigenlijk deel uit van een vastgoedstrategie. U heeft het woord in onze meerjarenplanning wel teruggezien. Wij zijn dus gestart. We hebben vandaag nog een vergadering gehad erover met het Vlaams Energiebedrijf met een vastgoedstrategie. Waarin wij al onze gebouwen, en het zijn er een 50-tal, waarvan er 30 in de scope van de vastgoedstrategie zullen zitten. En dan gaat het over de duurzame toekomst van onze gebouwen. Wat is de functie van de gebouwen? Welke functie zien we daarbij op lange termijn? Welke investeringen zijn daarvoor nodig? En vooral welke energieinvesteringen zijn voor nodig? En van een aantal gebouwen weten wij vandaag in het algemeen, niet in het detail, dat wij daar voor grote kosten staan en dat wij daar eigenlijk geen treffelijke functionaliteit kunnen tegenoverzetten. Die grote kosten hebben te maken, ik zei het daar straks al, met de EPC-verplichtingen die er zijn voor gebouwen. Het is misschien niet even duidelijk voor een geclasseerd monument, maar wellicht hebben we ook voor het gemeentehuis van Dworp, al omdat het geclasseerd is, hebben we ook nog wel bepaalde vrijstellingen, maar anderzijds misschien ook wel grote investeringen in zaken EPC. En daarboven, het gebouw is geclasseerd. Dus terugkerend verhaaltje van de moskee. Het gebouw is geclasseerd. Collega, mag ik uitspreken? Ik heb je ook niet onderbroken. Het gebouw is geclasseerd. Ja? Dat wil dus zeggen dat er daar heel strikt toezicht op hebt. We hebben daarbij ervaring vanuit erfgoed wat betreft het gebouw zelf. Klasseringsbesluiten zeggen inderdaad niets over de inhoud. Dat is correct. Daar heeft u gelijk in. En dan wat betreft het overleg. Er is inderdaad geen overleg met de bevolking geweest, maar ik geef dadelijk het woord aan de burgemeester, want wij hebben wel degelijk overleg gepleegd met schoolbesturen en de schooldirecties.
Ja. Ja, inderdaad. Dus het zou wel inderdaad gek zijn dat we dat gewoon in een meerjarenplanning zouden zetten zonder de desbetreffende scholen te raadplegen. Nu, het is eigenlijk een dubbel verhaal. Je weet of je weet niet. We zitten eigenlijk in het kantelmoment van het BOA-verhaal, dus de activiteiten buiten, buitenschoolse opvang en activiteiten. En anderzijds ook van, zoals Eddy zegt, de onderbezetting van deze twee gebouwen. Denk eraan het gemeentehuis van Dworp. Dat verwerven we nu om te gebruiken tussen 7 uur en 8 uur en 10 en tussen 4 uur en 6 uur. Ik moet u niet vertellen dat je niet om 5 uur begint om dat gebouw warm te krijgen. Dat blijft een hele dag warm. Dus naar energieverbruik is dat wel een probleem. Ik ga het eventjes apart nemen. Het gemeentehuis van Dworp, het is eigenlijk ons idee. En we hebben dat in Lot gedaan. We gaan dat ook in Huizingen doen. Om onze buitenschoolse opvang te integreren in de school. Omdat we... Alsjeblieft. Wacht, ik kom ertoe. Om die te integreren. We willen dat eigenlijk ook in Dworp doen. In Alsenberg zit het ook op onze site in het schoolhuis. Wat gaan we met Sint-Victor doen? Wij hebben hen geraadpleegd. Wij hebben de inrichtende macht daarvan op de hoogte gesteld. En wij hebben ook gezegd van, wij zijn niet gehaast in dit verhaal. Maar wij zouden wel graag hebben dat er een oplossing gezorgd wordt en dat er eigenlijk op de school zitten kan aan opvang gedaan worden. Dat zou eigenlijk maken dat de kinderen 's morgens en 's avonds niet meer de drukke steenweg over moeten, wat toch wel behoorlijk gevaarlijk is. Voor het verhaal van Dworp, van Beersel, eigenlijk een beetje een soort gelijk verhaal. Sint-Victor Beersel ja, zit daar eigenlijk op zijn terrein, kan daar niet verder uitbreiden. Maar wij hebben daar langs de andere kant in het dorp een oude school staan, die ook vandaag nu wordt gebruikt om van 7 uur tot 8 uur en 10 op te warmen en dan s'avonds nog een stuk. Dus eigenlijk hebben wij daar aan het schoolbestuur voorgesteld. Wij willen dat absoluut niet verkopen aan de hoogstbiedende projectontwikkelaar die daar 88 appartementen zet. Gilles, niet opschrijven, 88, bij wijze van spreken. Maar dat het eigenlijk de bedoeling is van Sint-Victor om eens te kijken van, is dit geen patrimonium voor jullie? Is dat niks dat jullie anders kunnen gebruiken en misschien veel efficiënter? Ik denk maar, ik kom zelf uit het onderwijs, misschien kan je daar de kleuterschool onderbrengen en kan je eigenlijk volgens het andere systeem, het systeem dat we doen, onze kinderen opvangen, ja, dan op een van hun twee locaties. Nu, ik denk dat je niet mag zeggen, ik vind dat je het wel een beetje minimaliseert, dat je zegt van, en ik ga niet het voorbeeld niet gebruiken van uw moskee, maar ik zou toch wel willen kijken naar het gemeentehuis van Beersel, dat we vervreemd hebben. Als je bekijkt, ik weet niet of je er al geweest bent, maar er is op dit moment, ik ben vorige week met Elsie geweest, ik wil er met u eens langs gaan. Daar zijn elke keer knappe tentoonstellingen die eigenlijk, denk ik, ons patrimonium net een nieuwe invulling hebben gegeven. Dus jij ziet het zwart, ik zie het dan wit. Ik denk van, misschien zijn er wel nieuwe kansen voor het gemeentehuis van. Maar nog eens, dat is niet iets dat volgende jaar op de markt komt. Wij hebben ook aan Sint-Victor gezegd van 2029 staat er, maar wij hebben daar zelf gezegd van, kijk, wij weten ook, als zij subsidies zouden aanvragen voor bepaalde lokalen of werken te doen, ja, dat zij op een wachtlijst komen en dat dat niet meteen gebeurt. Maar daar hebben wij begrip voor.
Dank u. Ja, maar u hebt de garantie niet. U zegt, ja, gelijk als in Beersel. Dat is daar heel mooi, maar u hebt de garantie niet dat dat ook daar zal zijn. Het zullen de grillen van de markt zijn die dat uiteindelijk zullen bepalen. En u zegt, wij hebben de scholen geraadpleegd. Nee, Je hebt de scholen het medegedeeld. Je hebt het als een fait accompli op tafel gelegd. Het zal zo zijn, mannetjes. Je gaat je opvang hier zelf mogen organiseren. En die kosten van de malleboot, daar zijn wij vanaf. Dat is, ja, dat is ook de interpretatie die bij hen zo is binnengekomen. Want de kosten komen er ook allemaal bij. Hè. Praktische voorbeelden. Nu konden zij, kon de kuisvrouw, als de kinderen weg waren, kon die beginnen kuisen. Het zal nu niet meer kunnen gaan, want de naschoolse opvang is daar. De stookkosten zullen oplopen voor de scholen. Wie gaat dat allemaal compenseren? Dus ja, en hier wordt dan gezegd, ja, hoge energieprijzen. Dus eigenlijk hier wordt gezegd, wij investeren in mensen, in kinderen. Maar anderzijds zijn die kinderen, het gaat over een klein honderdtal, denk ik, voor de malleboot, zelfs geen wardepomp en geen isolatie waard. Dat is eigenlijk de finaliteit, dat is hier wat dat hier eigenlijk wordt gezegd. Ik vind dat hallucinant, ik vind dat bedroevend. Het is misschien een goede titel voor uw meerjarenplan, bedroevend.
Nu, Klaas, ik weet niet bij welk gesprek dat jij bij was, maar eigenlijk was dat een heel aimabel gesprek waar dat wij voorstellen hebben gedaan. Ik weet niet waar jij was, ik heb u niet aan die tafel toen gezien, maar bon, je was er wel bij. Goed, ik heb ook niet gezegd, heb ik nooit gezegd, dat de kosten van de malleboot voortaan voor Sint-Victor zijn. Wij blijven als gemeente de regisseur in het BOA-verhaal. En ook voor de vrije scholen. Ja, we hebben dat zelf ook voorgesteld aan de Boomhut. Zij gingen hun eigen werking doen, maar wij hebben dat voor alle netten altijd gedaan. En we zullen dat blijven doen.
Oké, dank u. Wij zijn Beertsel. Hebben jullie daarover iets te zeggen over de scholen?
Dus, we zien ook verkoop schoolhuis van Huizingen, het hele huis van Huizingen. Dus ja, de algemene vraag is dat allemaal uit financiële nood? Of is er een lange termijn visie? En ook die specifieke zaken, die liggen mooi eigenlijk bij de site, waar de nieuwe school komt. Kunnen we daar niets beter mee doen dan gewoon te verkopen? Of wat is het idee van de verkoop? Hebben die zicht op wat de invulling zal zijn, of is het gewoon verkopen?
Ja. Dus ik denk dat ik hier al eens toegelicht heb dat in het nieuwe project in Huizingen, het scholenbouwproject, dat het de bedoeling is van kleuterschool en lagere school bij elkaar te brengen. Geen afzonderlijke gebouwen niet meer, geen afzonderlijke schoolcities meer, om die bij elkaar te brengen. Komen op één en hetzelfde terrein. Dus de andere gebouwen, het geelhuis, heeft al zoveel jaren geen functie meer, staat eigenlijk leeg. Het schoolhuis wordt vandaag nog door de kleuterschool gebruikt en ook een stuk dat erachter staat. Het is de bedoeling van die achterbouw af te breken, ja, en van een deel van de tuin bij de woningen te laten en een ander deel blijft of wordt verbonden met het schooldomein van de lagere school. Wij hebben geen functie voor ogen met het oude schoolhuis, nog met het geelhuis. Het is een plaats waar woningen kunnen komen. Dus het zijn eigenlijk woningen waar kan gewoond worden. Dus het is vandaag de bedoeling van eens het schoolgebouwproject scholen van morgen afgewerkt is, de kleuters verhuisd te zijn, om dus de percelen op te splitsen. Het achterste deel, want het zijn lange tuinen, een deel van de tuin bij de school te houden, omwille van de groenindex ook. En het voorste deel, nog een behapbaar tuintje bij de huizen te laten en dat dan op die manier op de markt te brengen. Maar wat ik nu zeg, is eigenlijk ook maar deels beslist, in die zin dat dat ook deel uitmaakt van de vastgoedstrategie, waar we dus al de gebouwen samen gaan kijken. Misschien duikt er in de loop van het uitwerken van die vastgoedstrategie met heel de administratie en heel het bestuur, ontstaan er nieuwe ideeën. Vandaag niet. Maar als u de vraag stelt, is dat financieel? Ja, natuurlijk, het staat er ook in. Hè. Als we er niks mee kunnen doen, dan kunnen we het beter op de markt zetten. Het ligt in een woongebied. Het is logisch dat daar dan beter huizen komen, dat daar gezinnen kunnen inwonen, mits verbouwingen.
Goed, ja, Kurt.
Is dat mij? Goed, ik zou eventjes het willen hebben over actieplan 5. En actieplan 5, dat gaat over pagina 29. En daar staat dat Beersel een inclusief, betaalbaar, aangepast en streekeigen woonaanbod zal faciliteren. Een inclusief, betaalbaar, aangepast, streekeigen woonaanbod. Dus mag ik de eerste vraag, wat is inclusief, wat bedoelt je ermee? Ik zou dan ook eventjes tegelijkertijd de actiepunten willen aankaarten. We verhogen actiepunt 20, we verhogen het aanbod van de betaalbaar sociale woningen. Samen met de woonmaatschappij doen we dat. En dat is toch een gigantisch bedrag van 21.000 euro dat voorzien is op 6 jaar. Dus vraag me af hoe dat er zal uitzien, dat verhogen van het aanbod. En dan ook actiepunt 21. We realiseren wonen in eigen streek project, die samenwerking met Flap Invest, met een gigantisch bedrag van 5.000 euro en 27. Die andere jaren is dat niet nodig, dus ook daar, wat betekent dat? Wat gaan we ermee doen? En tenslotte, actiepunt 22. We ondersteunen kwetsbare inwoners bij hun zoektocht naar betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting. Wie zijn die kwetsbare inwoners? Hoe gaan wij dat aanpakken? Wat is de definitie? En in welke manier zien we dat er goed komen met toch ook weer een beperkt budget, maar alleszins al veel hoger dan het project Wonen in Eigen Streek en de woonmaatschappij betaalbaar sociale woningen. Dus dat zijn een aantal vragen, maar wel samengevat.
Ik zal daarop antwoorden. Ik zal niet zeggen dat ik verbaasd ben, ik vergeef het u, maar het is de zoveelste keer dat we hier eigenlijk moeten zeggen dat het woonbeleid dat Beersel hanteert eigenlijk in samenwerking is met externe partners. Het zij Woonpunt, Halle Zennevallei, het zij Flap Invest. Dus dat betekent dat die budgetten niet voor ons zijn, dat die niet in onze boekhouding staan of in onze meerjarenplanning staan. Er staan wel de intenties in. U weet dat bijvoorbeeld de woonmaatschappij vandaag volledig op ene zetel na beheerd wordt door bestuurders vanuit de gemeente. Dus de bestuurders vanuit de gemeente, en de voorzitter is zelfs van deze gemeente, die zullen daar zeker in hun rol in spelen. Als we het hebben over we verhogen samen met de woonmaatschappij het aanbod van betaalde sociale woningen. Dan verwijs ik daar naar het bijzonder sociaal objectief. Ja, u weet dat wij als gemeente verplicht zijn om een minimum aantal woningen, sociale woningen, op basis van het aantal inwoners te voorzien. Indien dat niet zo is, dan is er vandaag een berisping, maar in de toekomst betekent het dan een financiële tussenkomst. Het is nog niet zo, Klaas, ik weet het, maar u weet wel dat wij een meerjarenplan voor 6 jaar maken, dus het is niet verboden om aan de toekomst te denken, hè. Goed, in elk geval, de realiteit leert ons dat de huidige minister een paar weken geleden een brief geschreven heeft naar alle gemeentebesturen en ook naar ons, met de vraag om het huidige aantal sociale woningen op ons grondgebied, ik zal maar zeggen, woonproject per woonproject in kaart te brengen en het aantal woningen die daar daadwerkelijk op staan te bevestigen. Het is haar bedoeling om een nieuw bindend sociaal objectief te lanceren en daarmee dus eigenlijk vast te stellen wat de inspanning is die elke gemeente al of niet zullen moeten leveren. Als daar staat over we verhogen samen met een woonmaatschappij het aanbod aan betaald sociale woningen, dan kan dat dus enerzijds toekomstgericht zijn in functie van dat BSO, maar anderzijds is dat natuurlijk ook op wat er vandaag op het veld gebeurt. Ik geloof dat iedereen van u weet dat er op dit moment sociale woningen gebouwd worden in Lot, namelijk een project Lakenweide met een 40-tal nieuwe woningen. Dat is nog niet klaar, daar zijn we aan bezig. Dus het is niet abnormaal dat wij dat vermelden als zijnde een inspanning waar de gemeente doet om een betaalbaar aanbod sociale woningen te doen of een behapbaar aantal sociale woningen. U weet een andere dat we er ook nog een nevenfunctie aan geven, dat een van onze nieuwe kinderen opvangen ook in dat project mee geïntegreerd zit. Daarnaast is er een tweede project dat u ook wel weet, hè, en dat nog niet zo ver staat, maar dat wel op vlak is van bijna een omgevingsvergunning indienen. Dat zijn de woningen in Huizingen aan het Groen Plaffeturco. Ook dat zijn een aantal sociale woningen. Dat zijn concrete projecten waar een go voor gegeven is. Dus het is dus denk ik logisch dat wij die hierin vermelden. U schrijft dan dat wij het hebben over kwetsbare inwoners. Wij gaan inderdaad de inspanningen opdrijven van de intergemeentelijke samenwerking van woonwinkel en energiehuis. Die komen nu samen, daarvan hebben we hier al een paar punten op de agenda gehad. En die gaan dus het aantal zitdagen in onze gemeente opdrijven, zodanig dat mensen met vragen rond wonen of renoveren energiegerelateerde projecten hier beter kunnen geholpen worden. Daarnaast heeft u ook in de tekst gelezen U heeft er niet over gesproken, het verbaast mij, maar actie 24, het conformiteitsattest. Ja? En dus, daar staat in 22 kwetsbare inwoners. In mijn ogen, collega's, zijn kwetsbare inwoners ook die groep die net buiten de inkomensgrenzen voor de sociale woningen vallen. Er zijn heel wat mensen die daar net buiten vallen en die dus niet in aanmerking komen voor een sociale woning. Het gaat ook over jonge gezinnen en die komen dus op de privémarkt terecht. En ofwel gaan die uitwijken naar andere gemeenten, ofwel komen die hier in onze gemeente wellicht in een minderwaardig of een kwalitatief minder belangrijk wooncomplex terecht. Met dat conformiteitsattest, en dat is een nieuwe actie die wij willen als gemeente, daar willen wij stap voor stap, fasegewijs, willen wij ervoor zorgen dat mensen die huizen op de markt brengen, ook kwalitatieve en veilige huizen op de markt verhuren voor de prijzen die hier gevraagd worden. Vandaag is dat niet altijd zo. En dus dankzij de woonwinkel zullen dus vanaf 2026, startende met de oudste woningen, gefaseerd de mensen die, of de verhuurders, diegenen die een huis willen verhuren, die zal dus een conformiteitsattest moeten aanvragen bij gemeente Beersel, bij de woonwinkel. Wij zullen dus een inspecteur vanuit de woonwinkel, dus dat is voorzien, hè, daar zijn budgetten voor, daar is ook personeel voor, zal dus die woningen bezoeken en zal een conformiteitsattest uitschrijven. Is dat niet oké, dan zal die woning niet verhuurd kunnen worden en dan zullen er een aantal aanpassingen gaan. En het gaat hier niet over EPC. Het gaat hier over zaken als brandveiligheid, als keuringsattesten van elektriciteit, zal ik maar zeggen, de minimum, en de schimmel- en de waterinfecties. Daarover gaat het. Wij noemen dat ook kwetsbare gezin. Die vallen gewoonlijk buiten de scope. Mensen met veel geld bouwen wel een huis of hebben wel een grond. En mensen met weinig, of met heel weinig geld, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, die komen wel in de sociale context terecht. Wel, dit is waar we mee inzetten voor die tussengroep. Ik denk dat niemand hier een bezwaar kan hebben tegen onze inzet voor kwalitatieve woningen via dat conformiteitsattest en wij leggen er ook een centje voor bij. Wij passen vanuit de gemeente 100 euro per attest bij en het zal dan op een 50 euro komen, als ik mij niet vergis, voor de verhuurder. Dat zijn dus geen geweldige bedragen, maar het zal ons wel een zekere gemoedsrust opleveren. En een laatste punt, u zei ook een beetje ironisch over wonen in eigen streek, over lokale binding. Wel, u weet dat wij in de voorwaarden, verhuurvoorwaarden van onze sociale woningen, daar hebben wij een lokale bindingselement in gekregen. Het is door Vlaanderen wat teruggeschroefd, maar het zit er nog altijd. Daarnaast willen wij, zoals in de voorbije legislaturen, projecten realiseren, wonen in samenwerking met Vlap Invest. Ja, denk aan Vroenenbos, denk aan Mollenhof. Ja, waar we dus inderdaad woningen laten bouwen door Woonpunt Sennevallei met subsidiering van Vlap Invest. En uiteindelijk worden die op een relatief goedkope prijs op de markt gebracht. Worden dus deels gesubsidieerd met middelen van Vlap Invest. En tenslotte wonen in eigen streek, het zogenaamde WIS-project, waarbij dus Vlaanderen vraagt dat wij als gemeente zouden helpen om een aantal woningen te kunnen bouwen en die dan verhuurd worden of verkocht worden aan goedkope voorwaarden. Ook daar hebben wij ons geëngageerd naar Vlap Invest, die daar ook een partner is, om op zoek te gaan naar gronden waar zo'n enkele van die woningen kunnen gebouwd worden en op die manier ook verkocht worden. Dat zijn drie projecten, sociaal verhuren via Woonpunt, sociaal verkopen en verhuren via Vlap Invest en dan ook nog wonen in eigen streek. Ik weet niet wat over die acties, welke ironie daaraan verbonden kan zijn. Dank u wel.
Nu, dank u voor uw antwoorden, meneer De Schepen. Het is zo dat ik, u zult allicht mijn beperkte kennis ervan mij niet ten kwade duiden, maar het is wel zo, ik zou wel heel graag hebben dat we dan ook op de hoogte blijven van al die ontwikkelingen. En ten tweede, u ziet toch ook dat dergelijke vragen kunnen leiden tot geweldig interessante antwoorden. Dank u.
Ja, nee, Kurt. Ik heb dat wonen in eigen streekdecreet van bij aanvang gevolgd. En natuurlijk, wat is de clue? Dat was ook de insteek die Weitz daar altijd aan gegeven heeft. 50% van het grondaandeel wordt gekocht door de gemeente en dan kun je het via erfpacht eigenlijk 30 of 20 jaar houden en dan kun je het nog verkopen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dat engagement doet. Een aantal weken geleden was er commissie Vlaamse Rand, begroting, en dan zei Weitz, ja, nu is het eigenlijk money time voor die lokale besturen in de Vlaamse Rand om in te gaan op dat wonen in eigen streek decreet en budgetten op tafel te leggen. Ja, Flabinvest, externaliseren, allemaal goed en wel. Je zou bijvoorbeeld de grote sleutel al eens op tafel kunnen leggen als project. Dat zou interessant zijn voor Flabinvest. Maar het is natuurlijk wel het budgetair engagement van de gemeente dat gevraagd wordt. En niet gewoon zeggen, ja, Flabinvest zal het wel oplossen. Het is en-en. Je zegt zelf dat het een belangrijke prioriteit is, betaalbaar wonen, sociale verdringing. Het staat in al uw verkiezingspamfletten. Er staat €5.000 voor gebudgeteerd. Er zijn 5 andere gemeenten in de Vlaamse Rand die wel honderdduizenden euro en meer op tafel leggen in het kader van WIES en wel die budgetaire engagementen nemen, ondanks het feit dat ze een veel slechtere autofinancieringsmarge hebben. Dus dat gaat ook over een kwestie van keuzes maken.
Dank u. Patience?
Ja, dus laat ons ook toe misschien om 2 vragen te stellen, mezelf en dan Evelien. Ik zie dat daar ook 2 vragen zijn gesteld. We gaan dus terug naar pagina 25, actieplan AP2. Beersel realiseert zorgzame buurten in elke deelgemeente waarbij inwoners en partners betrokken worden. We hadden een heel concrete vraag over actie 14... waar dat er geen budget staat. Dus we zetten in op de eerste lijn psychosociale hulpverlening om het mentaal welzijn te verhogen. Hoe wordt dat concreet versterkt, als er geen budget is voorzien?
Ja, dat is eigenlijk in samenwerking. Dus we hebben partners die zitdagen organiseren binnen het sociaal huis. En zij kunnen dus aangesproken worden om extra aanwezig te zijn. Maar dat is ook vooral bij de opening van ons lokaal dienstencentrum, dat we ook daar dan eerste lijns psychologen gaan laten toetreden. Dus effectief, het is een samenwerking met bestaande partners.
Zonder budget.
Zonder dat het ons iets kost, ja.
Perfect. Evelien heeft ook een paar vragen.
Aansluitend, bij hetzelfde actieplan is er de volgende actie. We bouwen Huis van het Kind uit. Welk aanbod of welke extra dienstverlening zal dan worden toegekend aan het Huis van het Kind? Ik hoorde hier al een gezinsloket, maar babycafé, luierkasten, bibliotheek, dat is er nu al. Wordt daar dan nog, hoe concreet wordt dan die extra uitbouwing gezien?
Ja, je hebt dus eigenlijk dat decreet vroeg en nabij, waarbij dus dat perinataal netwerk gaat uitgebouwd worden. Wat houdt dat juist in? Dat zijn dus wanneer een vrouw zwanger is, wordt ze eigenlijk van bij het begin van die zwangerschap opgevolgd, dus via de huisdokter, via de zorgverleners, tot na de zwangerschap. En indien er zich problemen voordoen, kan men veel sneller eigenlijk ingrijpen. Het is eigenlijk de bedoeling om veel korter op de bal te kunnen spelen en veel korter dus eigenlijk te kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Dus het is één van de dingen die binnen dat huis van het kind zouden komen. Maar dus ook dat gezinsloket, waarbij dat we dus eigenlijk nog meer de gezinnen extra gaan kunnen ondersteunen. Dat zijn een paar voorbeelden.
Oké, dank u. Vraag van jullie, ja.
Onderwerpgewijs, in het kader van kinderopvang, ik sluit eigenlijk aan bij de collega. Beersel is vandaag een van de slechtste leerlingen van Vlaanderen op vlak van kinderopvang. 3 op 4 kinderen, peuters, hebben eigenlijk geen plaats in de kinderopvang. Nu, opnieuw staat hier in het meerjarenplan dat Beersel zorgt voor voldoende plaatsen in de kinderopvang. Dat stond exact ook in het vorige meerjarenplan, met het resultaat en de cijfers die dat zojuist zijn gezegd geweest. Wij zitten nu aan ongeveer 223 kinderen per 100 peuters. Vlaams gemiddelde is 44. Wij zijn de rode lantaarn van Vlaanderen. Maar al jaren staat in dat meerjarenplan dat er dus voldoende kinderopvang wordt gerealiseerd. Heel concrete vraag. Halle bijvoorbeeld, die zeggen nu, die hebben een heel duidelijke KPI. En in een beheersplan is een KPI heel belangrijk. Doelstellingen, targets. Zij zeggen, wij gaan voor 100 extra plaatsen in de kinderopvang. Iets waar dan mensen zich achteraf ook hen kunnen opmeten. De vraag is, wat is de capaciteitsuitbreiding die Beersel targetgewijs, cijfergewijs op tafel ligt?
Wij gaan telkens keer als er uitbreidingsronden zijn, als er dus kansen zijn om gesubsidieerde plaatsen aan te vragen, springen wij altijd op de kar en gaan wij dat ook doen nu. Heel concreet, we hebben dus deze week al goed nieuws gekregen dat we dus voor onze kinderopvang in Lakenweide en de tweede kinderopvang in Alsenberg, dat we daar dus al gesubsidieerde plaatsen gaan toegekend krijgen. Plus in ons meerjarenplan staat ook ingeschreven dat we ook andere partners gaan aanmanen om en vragen om met ons samen te werken om ook extra kinderopvang te realiseren in onze gemeente Beersel. Dus wij gaan effectief voor uitbreiding. U weet, we hebben ook in Beersel aan onze nieuwe ceder is er ook een kinderopvang die zal gerealiseerd worden. Ook daar komen bijkomende plaatsen. Dus onze netto aantal plaatsen gaan keer per keer naar omhoog gaan. Ik ga daar nu geen cijfer op zetten, maar we blijven iedere keer opnieuw die aanvraag doen. En we hopen, u weet ook, we zijn al vaak genegeerd geweest. We hebben al heel vaak gezegd van, we hebben extra nood aan kinderopvang. Soms krijgen we plaatsen toegekend, soms niet. U weet ook dat er een hele nieuwe wetgeving is, waardoor dus het aantal kindjes dat per onthaalouder mag opgevangen worden, dat die ratio naar beneden gehaald wordt, wat ook gevolgen heeft voor de kinderopvang. Maar goed, we zitten daarmee, we blijven daarop inzetten. Dat is een van onze... Allee, we vinden dat heel belangrijk, dat we daar maximaal verder op inzetten.
Oké, dank u. Wij zijn Beersel, ja.
Ik weet niet of we telkens het onderwerp volledig gaan kunnen afwerken, maar ik ga even veranderen. Actie 92, dus pagina 53. Natuurverenigingen stimuleren en ondersteunen bij het beheer van ecologisch waardevolle gebieden. Dus we zien daar inderdaad in 2026 een investering van 25.000 euro. Nu, in vorige legislatuur was dat jaarlijks 20.000 euro. Dus de vraag is waarom deze verandering. En daarnaast ook zal er de komende jaren ook die 10% worden tussengekomen bij de aankoop van natuurgebieden zoals dat vroeger wel zo was.
In de voorbije jaren is dat vaak niet, dat stond altijd ieder jaar ingeschreven en dat werd vaak niet opgevraagd of niet opgenomen, dat 10%, of er waren geen kansen voor Natuurpunt om een natuurgebied op te kopen. En we hebben dat nu in 26 gezet voor moesten opportuniteit er zijn dat we de 10% kunnen bijdragen bij hun, voor als ze een natuurgebied kopen.
Ja, als er een nood is in de jaren daarna, kan dat voorzien worden of is het gewoon 26 en dan stopt het?
Ja, dat kan altijd via een budgetwijziging. Maar we hebben gezien de voorbije...
Maar je hebt gekozen om dat niet te doen? Of, het is toch een verandering? Waarom is dat dan? Of...
Ja, we kunnen dat doorschuiven. Als het in 26 niet wordt opgenomen, kan dat doorgeschoven worden via
het totaalbudget zal niet verhoogd worden, dat is het.
Alsjeblieft?
Het totaalbudget zal bij 25 blijven.
Ja, ja. Voor deze, hoe dat er nu staat.
Ja.
Dank u, voorzitter. Ik zou het eventjes willen hebben over onderwijs. En dat is actieplan 6 en 8, eigenlijk. En ja, ook 7, maar ik heb het er al over gehad. Actiepunt 25. We streven naar een gelijkmatige verdeling van anderstalige nieuwkomers over de Beerselse scholen. De vraag is daar, want er is ook geen geld voor voorzien, maar hoe ziet je dat? Wat is de bedoeling daarvan en wat zijn de maatregelen die daarvoor zullen genomen worden? Dan heb je actiepunt 27, waar dat er ook gezegd wordt dat er zal gemonitord worden naar capaciteitsproblematiek in het onderwijs en dat er zal gefaciliteerd worden om bijkomende plaatsen te zoeken indien nodig. De vraag is ook daar hoe, er is ook geen budget voor voorzien. Actiepunt 31, ze zitten nog altijd op onderwijs bezig, we nemen taalstimulerende acties om ouderparticipatie te bevorderen in de Beerselse scholen. Daar is dus wel wat geld voor voorzien. Dus de vraag is ook hier, wat bedoelt je ermee? Hoe gaat je dat aanpakken? 8.000 euro op 6 jaar is daarvoor voorzien. En dan actieplan 34. We breiden de leer- en oefenkansen voor alle leerlingen uit op school. Ja, wat is dat? Hoe ziet je dat? Wat is het concreet? Daar wordt wel zomaar eventjes 300.000 euro voor voorzien op 6 jaar tijd. Dus heel graag concrete antwoorden op de cijfertjes die ik zie. Dank u.
Ja, Jo.
Ja, bij actie 25 te beginnen. We streven naar een gelijkmatige verdeling van anderstalige nieuwkomers. Hè. Het is een streven. Het is zo dat we proberen van in het inschrijvingssysteem daar te bekijken of daar mogelijkheden zijn. Of dat we daar eventueel aanpassingen kunnen doen. Dus dat willen wij op tafel leggen. Vandaag hebben we daar geen instrument voor. Dat zit niet in de mogelijkheden. Maar we willen dat wel in de toekomst toevoegen. De capaciteitsproblematiek, ik heb het eigenlijk al gezegd. Wij monitoren die vooral in het LOP, in het lokaal overlegplatform, waar alle scholen van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw in zitten. En ja, ook nog de scholen van Sint-Genesius-Rode. En daar proberen wij eigenlijk, ja, als scholen, ik neem het voorbeeld dat er vorig jaar geweest is, bijvoorbeeld zoals Sint-Victor, die zeiden van ja, wij gaan een renovatie aan onze gebouwen doen, wij kunnen geen extra kinderen herbergen. Uiteindelijk hebben ze dat door toedoen van het LOP, hebben ze dat herzien en hebben ze uiteindelijk een klas extra gemaakt. Dus dat heeft wel degelijk zijn nut. Maakt dat nu dat je ineens honderden plaatsen gaat genereren? Nee, maar dat is ook niet nodig. Omdat we eigenlijk wel hebben, het zijn de mensen rond de kerktoren, nee, rond de school eigenlijk, die daar een plek moeten hebben. We hebben er eigenlijk geen belang bij dat heel Wallonië of heel Brussel ook naar onze scholen afzakt, maar wel de mensen die er in de buurt wonen. En dat zien we wel in het secundair onderwijs, is dat natuurlijk moeilijker, want daar kan je de afstandsproblematiek, de afstandspijler niet gebruiken, want je hebt nooit een heel pakket van ASO, BSO, TSO. Dus Sint-Victor heeft bijvoorbeeld alleen maar een ASO-stroom en dat zou kinderen benadelen. Dus dat is een stuk moeilijker. Maar ik zeg het, daar proberen we dan wel te zorgen dat het aantal kinderen uit de buurt er wel in kan. Dus slagen we daar helemaal in? Nee, maar hadden we er vandaag niks aan gedaan, waren er denk ik 30 kinderen minder die vandaag in Sint-Victor zitten, die daar nu wel zitten. Wat had je nog gevraagd? Taalstimulerende acties. Nu, om ouderparticipatie te bevorderen. Wij hebben tot hiertoe een brugfiguur gehad in de gemeenteschool van Lot. En willen dat eigenlijk wel uitbreiden, omdat wij zien dat dat toch wel zijn voordeel heeft, zijn effect heeft. We zien ook anderzijds dat het zeker nodig is om die ouderparticipatie te bevorderen, omdat er toch wel een aantal mensen zijn die het nodig hebben om een brugfiguur te hebben om te begrijpen hoe het onderwijs in elkaar zit. En daar willen we eigenlijk toch wel ernstig werk van maken, want kinderen, we zijn een kindvriendelijke gemeente en we willen dat eigenlijk kinderen alle kansen geven. Maar een kind kan het nooit alleen. Ik sta zelf in het onderwijs. Elk kind, hoe slim of hoe minder slim, heeft ouders nodig in de opvoeding die eigenlijk begrijpen wat er in een school gebeurt. Dan was er nog de oefenkansen, leer- en oefenkansen voor alle leerlingen op school. Ik kijk daar eventjes naar Laura voor, want die zitten eigenlijk bij integratie.
Ja, dat is een samenwerking, dus het staat bij flankerend onderwijs, onderwijs en integratie. Zoals dat je ziet, staat daar ongeveer 50.000 euro per jaar voor ingeschreven. Dat gaat eigenlijk voor verschillende projecten. Onze bestaande huis- en leesklassen, dat is positief geëvalueerd. Kindjes hebben daar nood aan. Je kent het project. Taalbuddies op de scholen staat er ook voor ingeschreven. Leesbevordering met de bibliotheek, dat is ook iets dat nu al goed werkt. We willen dat verder stimuleren. Maar ook hebben we iets nieuws. Van die 50.000 euro ongeveer zit er 10.000 euro ook in voor dat Nederlandstalige kindjes. We vinden dat iets superbelangrijk, dat is hier ook al eens aan bod gekomen, dat we Nederlandstalige kinderen willen laten proeven op laagdrempelige manieren met een andere taal. We wonen heel dicht bij Brussel. Het is een meerwaarde om verschillende talen te kunnen en leren. En dat kan je het beste doen op jonge leeftijd. Dat is een nieuwe deelactie erin. En we gaan bekijken hoe dat we dat gaan doen. Maar dat staat erin als idee om ook kinderen met thuistaal Nederlands ook alle kansen te bieden.
Dank u wel. Dus we gaan ervan uit dat Nederlands niet voldoende is om voldoende professionele carrière op te bouwen dan. Dus we gaan dus ook andere mensen, we gaan die dus ook nog andere talen moeten aanleren. Ik ga er ook vanuit dat de gelijkmatige verdeling van anderstalige nieuwkomers over de Beerselse scholen ook de bedoeling heeft van effectief de integratie te bevorderen. Dat misschien ook wel gepaard gaat met Nederlandstalige lessen dan voor die andere kindjes die effectief zich beter in de Vlaamse rand zouden moeten kunnen integreren. Daar raak ik dan toch vanuit, of niet? Dat is een vraag, hè?
Mijn microfoon? Ja, oké, mijn microfoon werkt. Is dat een algemene vraag over integratie?
De anderstalige nieuwkomers gelijkmatig verdelen over de scholen. Dus dat wil zeggen dat er toch anderstaligen zijn die op een of andere manier verdeeld moeten worden. Met de bedoeling, allicht vermoed ik dan, om de integratie te bevorderen. En dat daar dan toch ook wel wat talen Nederlands zouden bij te pas
ja,
komen.
Ja, dan gaan we best naar pagina 38 en 39. Dat zijn allemaal acties rond het Nederlands. We hebben ook gewoon echt een volledig actieplan. Actieplan 14 op pagina 39. Beersel versterkt het Nederlands van inwoners. Je gaat daar heel wat dingen terugvinden dat bestaande zijn, maar ook dat uitgebreid worden. Dus bijvoorbeeld actie 52. We maken het aanbod oefenkansen Nederlands in Beersel toegankelijker en meer zichtbaar. Een heel concreet voorbeeld is, mensen moeten natuurlijk weten waar dat al onze activiteiten plaatsvinden. Daarom willen we inzetten op ons promotiemateriaal. Maar ook het toeleiden naar de bestaande officiële Nederlandse NT2-lessen. Dat heb je in Rode, in Halle. We willen daar beter naartoe leiden. Dat kan je ook doen met het agentschap integratie. Ik heb nu gezien, in januari zijn er heel veel infomomenten gepland. Die zijn niet gepland in Beersel. Ik heb integratieoverleg gehad. Ik heb hem dat gevraagd. Kan dat in de toekomst ook bij ons? Want dat is heel belangrijk. Dus dat zit er bijvoorbeeld in. Het volgende actieplan, is 53. We organiseren thematische babbelmomenten Nederlands. We zien dat ook Beerselaars die wel als thuistaal Nederlands hebben, dat die daar eigenlijk ook voor interesse hebben. En dat is eigenlijk wat dat ons doel is. Die mensen, anderstalig, maar ook gewoon niet-anderstalig, samen verbinden op een thematische babbeltafel. Dat voor iedereen eigenlijk interessant is, dat versterkt het alleen maar. Dus dat is ook uiteraard het belang van het Nederlands. Ja, ik kan eigenlijk verder gaan. Pagina 40 is ook voor het Nederlands. Dat is actie 54, taalstimulering, het naschoolse en vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren. We gaan expliciet inzetten op zomerscholen. Dat zal ook iets nieuws zijn. Dus we hadden nu de klassieke taalstage. We willen echt naar zomerscholen gaan. We zien in buurtgemeentes dat dat heel goed werkt. En ook de impliciete en expliciete oefenkansen te garanderen. Volgende actie is 55, dat is weer al die toegankelijkheid voor de NTC2-lessen, dat is weer al die doorverwijzing. Er gebeurt al heel veel, maar we moeten zien hoe kunnen we de mensen doorverwijzen. Wat zijn de drempels daar inzicht in krijgen? Ja, en dan, ik denk dat dat voldoende is. Hè.
Dank u wel. Oké, dank u. Uitgebreide antwoord. Mag ik nog één vraagje stellen? Dus die talen die de kinderen zouden gaan leren in de leer- en oefenkansen, zoals dat gezegd, die Vlaamse, die Nederlandstalige kinderen, welke talen zijn dat dan die opgenomen worden?
Dat is nog niet bekeken. Dat staat nu ter goedkeuring. We gaan kijken wat dat het opportun is met partners. We gaan dat niet zelf organiseren. We gaan zien wat dat de noden zijn van de kindjes.
Oké. Okay. 10.000 euro per jaar.
Dank u. Dank u. Wij zijn Beersel. Jullie beurt.
Ja.
Fatima.
Ik ga nu naar pagina 48, mobiliteitsplan, actie 76 en actie 77. De eerste zegt, ja, we verzamelen en analyseren mobiliteitsdata. En de tweede, wij actualiseren het mobiliteitsplan. Dus de vraag is, is er sinds de invoering van het plan in 23 nog geen of niet genoeg data verzameld. We gaan het mobiliteitsplan hier evalueren. Dus er zijn hier een aantal, dus actie 76, een aantal punten opgesomd. Maar kwijt ook van het sluipverkeer. Dat is hier niet voorzien. In de zijstraten, straten van de buurtgemeente. Het probleem is echt fel momenteel, ook van vrachtwagens, door het mobiliteitsplan, in een aantal straten, zou ik zeggen. En waarom niet beginnen met het te handhaven? Is dat omdat het zoveel jaar bestaat? En ook het mobiliteitsplan is ingevoerd in de vorige legislatuur met tijdelijke aanpassingen. Worden deze verfraaid? Dat is het, dank u.
Ja, dus bij actie 76, we gaan dus effectief aankoop doen van verkeerstellers, waarmee dat we dus heel gestructureerd over heel de gemeente eigenlijk op verschillende plaatsen echte tellingen kunnen doen. Voor te zien, zoals u zegt, dat sluipverkeer ook naar snelheden. En dus het bestaande mobiliteitsplan is eigenlijk aan een herziening toe. We willen eigenlijk door een bureau laten bepalen wat moeten we anders aanpakken. Wat is er al goed, wat moet beter, waar moeten we prioriteiten op stellen. Dus eigenlijk de bedoeling om dat helemaal te actualiseren. En dus dat bestek gaat dus, eens dat de meerjarenplanning is goedgekeurd, gaan we dan een bestek uitschrijven om effectief een bureau aan te stellen, om dat dan te bekijken en daaruit dan zaken te halen. Dus in de komende jaren gaan we daar dan kunnen over rapporteren wat er allemaal naar boven komt. Nu, dat is geen werk van een paar maanden. Hè. Je moet dus zeker een jaar rekenen tot misschien wel een jaar en een half voordat we echt al die data hebben om daar dan verder mee te kunnen werken. Ja?
Dank u. Ja, Kurt.
Dank u, voorzitter. Ik zou het graag eventjes willen hebben over de lokale werkgelegenheid en de ondernemerschap bevorderen. Dat is in feite actie 36 tot 41. En actie 36 begint met het versterken vanuit de regierol Sociaal Economie en Werk van het lokale activeringsbeleid. Dus daar gaat er toch wel wat geld naartoe, 1,3 miljoen. Wat is dat? Wat is de bedoeling? Wat gaan we ermee doen? Aanvullend lokaal dienstenaanbod, samenwerking met partners, sociale economie en de uitrol van samenlevingsjobs. Dus dat is de eerste vraag. Dan actie 37. We ondersteunen actief onze ondernemers en lokale handelaars, maar daar is geen geld voor voorzien, zie ik. Dan actie 38. We creëren een aantrekkelijk klimaat om te ondernemen in onze gemeente. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Voor 37.000 euro op 6 jaar tijd. Dan actie 39. We werken nieuwe initiatieven uit om lokaal te koop te stimuleren. Zeer goed, we werken nieuwe initiatieven uit. Welke zijn dat? Want er is toch een budget van 15.000 euro voor uitgetrokken op 6 jaar tijd. Actie 40. We ondernemen acties, waarom de welke? Om het aantal leegstaande handelspanden te verminderen. Toch 2x 6.000 euro voorzien op die 6 jaar. En dan actie 41. We nemen initiatieven om de markt als ontmoetingsplaats te versterken. Wat is dan de markt? En voor 15.000 euro. Graag een beetje concreet. Dus u ondervindt dat ik altijd concrete antwoorden zoek voor de cijfertjes die ik zie staan. Dank u.
Ik ga gewoon eventjes op actie 36, dus wat betreft uw vraag, die regierol sociale economie. Dat is eigenlijk een samenwerking met de maatbedrijven. U weet dat wij als lokaal bestuur nu veel nog meer gaan moeten inzetten om de werklozen toch aangepast werk mee te helpen zoeken. En dus dat is ook die sociale tewerkstellingstrajecten die wij dan mee financieren, mee ondersteunen, zodanig dat mensen maximaal oefenkansen krijgen met de bedoeling dat ze dan uiteindelijk kunnen terechtkomen in het regulier werk. Dat is dat.
Goed, wij zijn Beersel, ja.
Nee, wacht.
Oh, sorry.
Ja. Oké, ja. Ja, voor uw vragen te antwoorden. Ja, oké. Actiefiche 37, actief ondersteunen van ondernemers en lokale handelaars. We hebben nu een nieuwe adviesraad. Die was er een tijdje niet, die is nu teruggekomen. En we hebben een hele goede groep, want we zijn echt ideeën aan het uitwerken. Ook ondersteunen met enquêtes. Enquêtes, daarmee bedoelen we, wat willen die mensen, hoe kunnen we het beter doen? Dat is een manier van actief ondersteunen. Qua budget, daar staat geen budget op, omdat de adviesraad is er. Enquêtes kunnen we zo doen. Dit is een vorm van een ondersteuning, wat kan beter? Dat is een vorm van samenwerking. Het tweede, in verband het creëren van een aantrekkelijk klimaat om te ondernemen. Ik ga even terugkomen, dat was straks ook de vraag van Klaas, met die detailhandel. En ja, dat is hier allemaal, die winkeltjes hier in het dorp. Dat is een goede vraag, want ik vind dat ook heel, heel belangrijk. Dat ligt mij ook nauw aan het hart. En het is een en-en-verhaal, zoals jullie weten. Beersel niet alleen, maar overal is het een probleem. De kleine winkels hebben het zeer moeilijk te verduren. Dus heb ik het idee voor een detailhandelsbeleid uit te werken. Er is iemand, een detailhandelscoach, die Beersel feitelijk gaat bekijken. De kernen, hoe zit het in Beersel, hoe zit het in Dorp, hoe zit het in Alsenberg? Want we zijn allemaal een beetje verschillend. Denk ik, horeca Beersel, dan heb je Alsenberg, Dorp. Hoe kunnen we dat aanpakken? Wat is de situatie nu? Hoe kunnen we die handelskernen versterken? Wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we het terug aantrekkelijk maken? Hoe komen de mensen terug naar daar? Dat wordt allemaal feitelijk in een plan gegoten en daar gaan wij mee gaan werken. Dus dat is echt onderzoek van wat kunnen we beter doen. Dus dat gaan we doen met de provincie. Dat is een budget van 5.000 euro voor eventjes op de budgetten te komen. Dat is een eenmalig. Waarom met de provincie? Omdat dat heel interessant is, omdat die ook subsidies geven. Als we dan iets uitwerken, kunnen we gesubsidieerd worden. Dan de volgende zaken dat we dachten van een gebiedsregister. Dat gaan we niet alleen doen. Dat doen we dus ook samen met Halle, Sint-Pietersleeuw, de provincie Vlaams-Brabant, Beersel, Drogenbos en nog andere partners. Wat gaan wij doen? Dat is vooral voor ruimtelijke transitie, voor de grotere ondernemingen. Omdat het ook een probleem is. Er is te weinig ruimte. We gaan een gebiedsregisseur aanstellen en bovenlokaal uitgiftebeleid. En die gaat kijken, die gaat actief op de bedrijven, terreinen gaan kijken. Die gaat coördineren en zien hoe kunnen we het beter doen. Dat is een bedrag van 6.667. Dat betalen wij 3 keer, van 26 tot 28. Dat is met een cofinanciering, dus dat is de provincie en gemeente. Flauwe gaat ook subsidiëren voor 60%. En daar willen we toch ook even horen hoe kan het beter hier in de omgeving. De bedrijven toch zien aan de hand van ze te betrekken en zien wat kan er beter qua ruimte, economie, dus ook naar de waterwegen. Hoe kunnen we dat gebruiken? Dat wordt allemaal onderzocht. Dan voor uw andere vraag van initiatieven om lokaal kopen te stimuleren. Dat is een hele goede vraag, vind ik. We hebben vroeger de Beerselbon gehad. Nu staat daar een klein bedrag van 2.500. Maar dat is feitelijk om te kijken, wat gaan we ermee doen? We kunnen dat nu moeilijk zeggen, omdat we hebben nu een enquête gedaan naar die mensen naartoe. Binnenkort komen we daarop terug met de adviesraad. Er zijn heel veel zaken, want we hebben ook uit de enquête gezien van er zijn mensen die zeggen van ja, we willen toch de Beerselbon doen, anderen nee. We willen dat we ook meer betrokken worden. Betrokken, daarmee bedoel ik ook naar evenementen naartoe, dat de lokale handel ook zichtbaarder is, ook naar sociale media, daar is ook vraag naar gekomen. Dus ik wil die ook betrekken. We hebben dat trouwens ook al gedaan. Met de Brabantse pijl hebben die mensen ook al betrokken van kijk, zet uw zaak in de kijker, u komt op de website, dat is gratis, je moet daar niet voor betalen. Met de Geuzetrail hebben we daar ook op gesprongen. De handelaars hebben daar een goodiebag afgegeven met allerhande zaken voor kenbaarheid. Dus de bedoeling is de visibiliteit toch ook te verhogen. Er zijn ook andere ideeën die we nu gaan bekijken naar die visibiliteit. Daar was toch vraag naar, betrek ons naar evenementen. En ik vind dat ook heel belangrijk om dat te doen, maar ook te luisteren van wat willen zij, hoe kunnen wij dat doen. Het is niet aan ons om te zeggen, we gaan terug een Beerselbon doen. We moeten dat in samenspraak doen en kijken wat vinden zij belangrijk. Dan in verband met die leegstaande handelspanden, dat was ook een vraag, dat u zegt, ja, 2 keer 6.000 euro. Daar is ook het idee voor eventueel leegstand feitelijk te laten opvullen, maar eerst kijken, bijvoorbeeld met de IMO's in de omgeving, waar zijn de leegstanden, hoe kunnen we dat aanpakken, maar ook, dacht ik, aan een organisatie, dat noemt Starters Labo, of een andere organisatie, die jonge ondernemers of mensen die willen starten met een zaak, die nog geen 4 jaar bezig zijn, een traject kunnen volgen, en dat zijn workshops van, hoe maak ik een financieel plan, een businessplan, die worden begeleid, die komen naar Beersel, die geven die cursus in een kleine groep, en die kunnen elkaar ook ondersteunen, tips geven. Dat is heel belangrijk om dat niet individueel te doen. En dat zijn zo ongeveer 6 workshops dat die mensen gaan doen. En dan de bedoeling is om dat te financieren. Dat wordt ook gesubsidieerd door Flauo. En dan kunnen wij als gemeente ook een bijdrage doen op die manier. Dus voilà. En dan het laatste, de markt. Dat is ook heel belangrijk. Het is een ontmoetingsplaats. Dat gaat een uitdaging zijn, zoals jullie weten. De markt in Huizingen. Daar wil ik ook een beleving van maken. Dat betekent, als de mensen daar komen, dat er iets wordt gedaan rond kerst, rond Pasen. We hebben daar ook de lokale economie. Er gaat ook een nieuwe zaak komen aan het Brouwershuis. Iedereen kan van elkaar een beetje leven. Vind ik ook heel, heel belangrijk. Dus we moeten dat zo ook aantrekkelijk maken. Voilà. Oké. Ik hoop dat dat een antwoord is op uw vragen.
Dank u wel voor de antwoorden. Ik moet eerlijk zeggen, dus vooral de maatbedrijven vind ik een heel belangrijk gegeven. Dus dat vond ik wel heel positief. Alle andere antwoorden zijn altijd, we zijn aan het onderzoeken en we zullen wel zien. En dan gaan we een keer kijken en dan is de vraag effectief, zijn er werkelijke budgetten voorhanden? Zijn er werkelijke incentives? Ook die adviesraad, wie zit daarin? Hebben die wat kennis van zaken? Zijn dat mensen die effectief wel degelijk weten hoe dat er aan toe gaat en wat dat er mogelijkerwijze initiatieven kunnen genomen worden? Dus dergelijke vragen. Ik vraag me dan ook af, jullie zijn al heel lang aan het bewind. Wat hebben ze dan de voorbije jaren gedaan om nu in één keer nog een keer te gaan onderzoeken wat dat er moet gebeuren om die kernen toch weer wat aantrekkelijker te maken?
Ik wil toch even kort terugkomen. Het is toch belangrijk, u zegt het zelf, u kan toch niks doen zonder een inspraak of participatie van de lokale handel. Dus daarom dat we dat gaan onderzoeken met die mensen. Dus je kunt daar moeilijk een budget op plakken. We kunnen nog altijd zien later voor een budgetwijziging. Maar eerst is belangrijk, wat gaan we doen? Je kunt niet zomaar daar een bedrag gaan opzetten.
Oké, dank u. Ja. Wij zijn Beersel, jullie beurt.
Ja, ik kom graag terug op pagina 62, actieplan 37, actie 128. Dus we rollen samen met politie Zone Zennevallei het cameraplan uit. Waarschijnlijk voor de burgemeester. Ik hoor het waarschijnlijk ook morgen. We zien hier dat de investering uitgaven 2 keer 150.000 zijn. En als je op pagina 94 gaat, staat er eigenlijk niet zoveel detail. Staat op camera's voor cameraplan in samenwerking met politie Zone 150.000, 2 keer. Dus wij hadden graag, mijn collega's al sinds vandaag en waarschijnlijk ook de burgers, begrepen waarom dat die uitgaven 2 keer 150.000 zijn.
Omdat het eigenlijk de bedoeling is om dat samen met Halle, Sint-Pietersleeuw en Beersel gefaseerd uit te rollen. Dat gaat niet in 1 jaar gaan. Nu, er is wel een klein probleempje. Vandaag hebben wij €300.000 ingeschreven, 2 keer 150. Er was ons beloofd in de offerte dat 300.000 voldoende ging zijn. Vandaag zijn wij eigenlijk nog altijd aan het onderhandelen, want wij zitten op dit moment op €436.000. Dus een stuk erboven. Dus er is nog onderhandeling nodig om dat terug te zetten. Er is al een stuk teruggewonnen, want het was nog hoger. Maar we hebben nog wat werk aan de winkel. Maar dus het is eigenlijk gewoon omdat het gefaseerd gaat. Het is een heel plan met Halle. Een stuk in het één jaar en een stuk in het andere jaar. Ja.
Ja, veiligheid is inderdaad een groot thema voor de meerderheid. Ik vind dat ze daar wel meegaan met de Hallen en zo. Oké, het is allemaal samen. Maar dat is toch wel een groot budget voor dat cameraplan. Ik zou graag willen begrijpen waarom daar zoveel geld naartoe gaat. Ik weet niet, we hebben hier al gesproken over de problematieken, maar ik ben niet overtuigd door het onveiligheidsgevoel dat we daarvoor zoveel geld moeten investeren, terwijl u zelf heeft gezegd, jammer genoeg zijn er andere zaken uit de boot gevallen. Het is toch wel opmerkelijk, er zijn keuzes gemaakt en dit is wel heel veel geld voor een cameraplan.
Ja, ik kan u daar wel op antwoorden in de zin van, ik heb het daar in het begin bij de beleidsdoelstelling gezegd, er is een objectieve en een subjectieve onveiligheid. Nu, een camera is eigenlijk niet alleen om een dief te pakken, maar eigenlijk om heel wat problemen op te lossen. We maken ook een camera-schild. Ja, gangsters zijn niet onnozel, komen eens kijken van waar staan... Goed, ik zal mijn woorden herkiezen. Mensen die het niet zo goed menen, mensen die het niet zo goed menen met de zaken, ik herstel mij. Die komen ook wel eens kijken, en dat is nu net de bedoeling van het hele... We zitten op de rand van Brussel. Hè. We zitten ook met 3 gemeenten samen. En we willen daar eigenlijk een plan maken dat je overal eigenlijk gevolgd wordt. Maar dat is evengoed ANPR-camera's. Er worden heel wat diefstallen, andere problematieken opgelost door gewoon bestuurders te kunnen volgen met hun camera. En daar zitten eigenlijk serieuze gaten in die we eigenlijk willen dichtdoen. Hè. Maar het gaat niet alleen maar... Nu, kan dat volgen als je zegt, ik voel mij niet onveilig, maar het gaat eigenlijk om de hele problematiek als politie, om data te kunnen verzamelen. We hebben ook een, ik weet niet, nee, je zit niet in de politieraad, maar als het kan, hè, wil ik dat wel eens organiseren. Daar zit een hele scherm waar tot vandaag 24/7 mensen naar kijken. En dat is eigenlijk gewoon om in het hoofd te houden wat er allemaal aan de hand is. Hè. Dus, maar... ANPR-camera's, sluikstorten, al die dingen, we willen ze in kaart brengen en we zien nog te veel hiaten waar je ziet van ze staan ene keer op de camera en daarna zijn ze weg.
Ja, ik vind gewoon zo'n groot budget, u zegt nu niet dat er opeens zoveel problemen zijn bijgekomen dat u dit budget gaat investeren, dus ik vind dat een rare keuze. Maar bon, we kunnen verschillen daarover.
Maar je moet niet wachten tot als de problemen komen, je kunt ze ook voorkomen.
Ja, er zijn toch andere zaken in de gemeente. Het gaat over keuzes maken. Hè? Dus ja. Jullie hebben keuzes gemaakt en dit is dan belangrijk. Oké, wij vinden dan niet... Ja, we zijn niet op dezelfde lijn daarover.
Oké, dank u. Klaas?
Nu dat we over camera's en onveiligheid bezig zijn, een andere kostprijs die gerelateerd is aan de fenomenen die dicht bij Brussel zijn een gevolg daarvan zijn natuurlijk integratie en heel veel middelen die in integratie worden gestoken. Als je de projecten allemaal optelt, en ik moet de collega Hazenbroek feliciteren, want u hebt eigenlijk uw reputatie als voormalig socialist helemaal waargemaakt. U hebt buitengewoon veel impact gehad op deze begroting. Dat is gewoon een cijfermatige conclusie. Of ik dat leuk vind, is iets helemaal anders natuurlijk. Alleen al voor mondiaal beerselen en integratie had jij op de volledige legislatuur bijna 3 miljoen euro binnen. Alleen al het beleidsveld, integratie mensen van vreemde herkomst, 2,5 miljoen euro. In de vorige legislatuur was dat een fractie daarvan, wat toch aantoont wie de broek eigenlijk draagt in deze meerderheid. En ik zeg dat eigenlijk met een heel wrang gevoel, maar het is een feitelijke vaststelling. Jaarlijkse sensibiliseringsacties rond diversiteit, inclusie en polarisatie, collega's. 84.000 euro op de legislatuur. Interculturele verbindende activiteiten. 25.000 euro op legislatuur. Mondiaal beleid, dus we gaan ook Gaza wellicht oplossen, met nadruk op mensenrechten en rechtvaardigheid. 51.000 ballen. Subsidies aan de wereldwinkel, 10.000 euro. Hulp aan het buitenland, 171.000 euro. Ik vraag mij gewoon af, kan eens worden uitgelegd wat dat hier allemaal behelst en wat dat te maken heeft met een kerntaak van een lokaal bestuur. Mensen verwachten eigenlijk niet veel van ons. Hè? Veiligheid, nette straten, kinderopvang, plaats in de school. Maar dit, interculturele verbindende activiteiten, 25.000 euro, sensibiliseringsacties rond diversiteit, inclusie en polarisatie, 84.000 euro, staat er allemaal in. Hè? Wat behelst dit in godsnaam? Dat zijn van die culturele, multiculturele projectjes die buitengewoon veel geld kosten en die niks te maken hebben met een kerntaak van een overheid.
Ja, ik heb niet echt een vraag gehoord, maar ik wil u wel wegwijzen doorheen de acties. Je hebt het goed opgesomd, dus pagina 40 en 41. Je kan van 56, 57 en 58 zijn inderdaad 3 acties rond mondiaal beleid, want ja, wij vinden dat belangrijk. De investeringen zijn relatief klein, maar leveren grote voordelen op in onze sociale samenhang. Wij denken dat iedereen in Beersel erbij hoort. Het beleid versterkt juist de lokale gemeenschap en helpt inwoners elkaar te begrijpen en samen te werken. De acties die zorgen ook voor concrete ontmoetingen, preventie van conflicten en betere samenwerking in de buurten. En ook bij al deze acties is er een nauwe samenwerking naar onze acties bij integratie, zoals dat je zelf de link maakt. Je kan in heel het meerjarenplan zien dat Nederlands de verbindende taal is. We vinden dat ook superbelangrijk. En wij zien ook dan respect als, voor diversiteit, dat dat een extra troef is voor onze samenleving. Je maakte daar net de link van criminaliteit koppelen aan afkomst of diversiteit. Dat is een hele grote fout. Dat is de kern van jullie partij, verdeeldheid zaaien. Dat willen wij niet met dit meerjarenplan. Met dit meerjarenplan willen wij juist verbinding. Dat is juist nodig. Een beeldsel dat mensen samenbrengt en versterkt en voor de verbindende kracht zorgt. En dat is uiteraard in onze verbindende taal, het Nederlands. Wij staan niet voor een wereldbeeld dat mensen angst aanjaagt, zoals dat jullie doen, dat jullie politieke strategie is. En voor ons is dit wat telt, mensen samenbrengen, ervoor zorgen dat iedereen met deze acties vooruit kan in dit beleid.
Ja, ik nodig u uit om eens mee op patrouille te gaan in de lokale politie Zennevallei of gewoon de gevangenis van Sint-Gilles te bezoeken. En dan zal u zien dat wat wij zeggen gewoon een cijfermatige analyse.
Nou, wel, je mag mij de uitnodiging sturen, ik zal meegaan.
Oké, dank u. Evelien? Oh, ja. Ja, Evelien.
Gewoon om even naar terug te komen. Wij zijn blij dat Beersel inzet op solidariteit en op die verbinding. Ik had een vraag voor pagina 46, actie 71. We optimaliseren de jeugdinfrastructuur in overleg met kinderen en jongeren. Daar is een budget tegenover gezet in 2028. Over welke jeugdinfrastructuur gaat dit? Is dit Giro Lot of welke initiatieven worden hiermee aangepakt?
Ja, dus zoals dat jullie weten, hebben wij ons rapport Kindvriendelijk Beleid. Daarin een van de puntjes is dat jongeren ook mee inspraak moeten hebben in bijvoorbeeld patrimonium en uiteraard het jeugdpatrimonium. Daarom hebben wij daar eenmalig een groter budget in geplaatst. Het is toch niet concreet, want mijn collega Schepen Eddy heeft daarnet gezegd, de EPC-voorwaarden, dat geldt dus ook voor jeugdinfrastructuur. Dus we gaan nu bekijken van hoe dat we dat gaan aanpakken. Je hebt als voorbeeld Kloosterstraat van Lot gegeven. Zoals dat je weet, de vorige gemeenteraad is het aan bod gekomen, de kerk in Lot, dat er nog geen bod was. We zijn dat nu intern aan het bekijken. Maar het engagement is er natuurlijk wel, dat er iets moet gebeuren. Het politieke engagement is er, maar ook natuurlijk de verplichtingen zijn er ook naast ons. En de bedoeling is om te bekijken van als er nu intern te bekijken wat gaat er met de kerk gebeuren. En nadien te bekijken, heeft dat invloed op Kloosterstraat? Gaan we dat daar een nieuwe invulling geven? Alleen nieuwe invulling bedoel de vernieuwde invulling. Met vernieuwd bedoel ik dan ook bijvoorbeeld EPC-voorwaarden. Of gaat dat op een andere plek komen? En dit in samenspraak met kinderen en jongeren. Daarom dat dat hier specifiek als actie 72 staat. Dus voilà.
Is daar dan een garantie voor dat Giro Lot toch wel zeker zal aangepakt worden? Want ja, het is nu nog weer bekijken. En hoe ik het begrijp, is het dan de verplichtingen met de politieke wil afwegen?
Het is op het college in augustus geweest dat er iets aan het dak moet gebeuren voor de EPC-voorwaarden. Dus het is al zeer concreet. En nu moeten we kijken naar vanavond, als dit wordt goedgekeurd, hoe dat we verder gaan. Er is ook een gesprekje ingepland op 13 januari met mijn collega Schepen, Eddy en de burgemeester, ook met de VPW, want dat is dan natuurlijk het andere verhaal dat erbij komt. Wat doe je met de Dorpsestraat, Babbelot? Dus dat staat allemaal heel kort op de planning, dat wij ook op deze belangrijke vragen ook antwoorden concreet in nabije toekomst kunnen geven.
Hey, kom. We zitten hier nu met een meerjarenplan. We vragen hier duidelijkheid over de kerk van Lot en over het jeugdhuis van Lot. Dat zijn duidelijke verbintenissen. Dat gelden in hun eigen verkiezingsprogramma zeer uitvoerig het weergegeven. Nu is het money time. Je hebt anderhalf jaar tijd gehad om erover te klappen. En nu zegt dat we gaan nog zien. Eigenlijk weten we het nog niet goed. Nee, maar dat is wat dat hier zegt. Wat gaat er gebeuren? Op het debat in Lot is duidelijk gezegd geweest, Kloosterstraat Lot, dat zal waarschijnlijk niet meer gaan, want dat zit in een woonwijk, maar we gaan ergens anders een jeugdhuis integreren. Letterlijk gezegd geweest door een burgemeester. Komt men die verbintenis? Ja. Na? Ja, dan nee. Kerk van Lot, hè, er is vorige keer gezegd, het is money time, we zijn nu een maand verder. Wat gaat er nu mee doen? Ja of nee? Gaat er een polyvalente zaal van maken voor eetfestijnen, waar dat Lot al jaren om vraagt, wat dat 100 jaar belooft? Ja of nee? We moeten hier de vis niet verdrinken, wij willen hier duidelijke antwoorden. Anders zitten we hier deze morgen om 5 uur nog.
Ik zal daarop... Ik zal u daarop antwoorden, Klaas. Je weet
dat de kerk van Lotte eigenlijk vandaag in een RUP voorzien is om een woonzorgcentrum in te bouwen. Wij willen daar nog altijd vol voor gaan. We willen daar nog een volgende ronde eigenlijk ingaan. Het RUP is daarop ingesteld. We hebben bedden die we anders zouden verliezen. We vinden dat we zeker die kans moeten nemen. Als daar het woonzorgcentrum zou komen, ja, dan moeten we daar niet met andere functies bekijken. En dat is toch normaal dat we daar een cascade in steken. De opbrengst van de kerk kan ook al meteen gebruikt worden om jeugdinfrastructuur voor een stuk te verbeteren. Hè. Ik denk maar, je hebt het daar zelf gezegd, de Kloosterstraat, ik weet dat vandaag niet. Als het gaat over een dak renoveren, dat zal gaan. Als het gaat om daar alle verenigingen van Lot binnen in te brengen, dat weet ik niet. Wat daar de invulling is, dat nodig is.
Maar wat is 10 jaar leeg?
Ja, dat klopt.
Toch telkens tijd.
Ja, dat klopt.
Allee, kom aan, je kunt hier toch niet zeggen, geef ons tijd. Wij zijn toch eigenlijk nog heel brave mensen. Hè? Ik kan u zeggen, in andere gemeenteraden zou er anders aan toe gaan. Hè? En u zegt, geef ons nog een beetje tijd, we gaan zien, het is afwachten. Het jeugdhuis, ja, dat kunnen we herstellen. Je hebt zelf gezegd.
Nee, heb ik niet gezegd. Ik zeg dat verschillende... Eventueel. Dat er verschillende opties zijn, een dakherstel, dat daar wel kan. Als je het volume daar maal 3 wilt doen, dat misschien niet mogelijk is. Dat heb ik gezegd. Maar allee, we moeten in een cascade gaan. Dat verhaal van de kerk van Lot, dat gaat ook geen half jaar meer duren. Hè. We kunnen dat geen 7 keer proberen. Hè. Maar je mag het toch wel een tweede kans geven. We hebben het 1 keer geprobeerd. Er is geen bod binnengekomen. Bon, er was wel interesse. Dus we zullen zien wat de tweede keer geeft. Als dat niet is, ja, je moet geen 3 keer proberen. Geen 4 keer, geen 5 keer. Maar 2 keer mogen we toch de kansen, denk ik.
Oké, dank u. Wij zijn Beersel.
Actie 100. Ik weet niet welke pagina dat is. Dat is niet nodig. Hè. Dus 80.000 euro. We maken een landbouwbeleidsplan met voedselstrategie op in samenwerking met onze landbouwers. Dus heel goed dat we inzetten op landbouwers. Zij moeten de ruimte en de ondersteuning krijgen om de omslag te maken naar duurzame landbouw. Ik kan me even toelichten wat we mogen verwachten van dit landbouwbeleidsplan.
Ja, dat gaat eerst een analyse zijn wat het er momenteel is. En dan gaat dat in participatiemomenten met de landbouwers zijn, wat dat de noden, wat dat de knelpunten zijn. En daar gaat echt een actieplan uitkomen. Naar analogie bijvoorbeeld van in Aalst hebben ze ook zo'n landbouwbeleidsplan. En het is ook om onze landbouw te verankeren binnen onze gemeente, om die een vaste plaats hier te blijven behouden. En daar is ook een voedselstrategie aan gekoppeld, want die twee zijn eigenlijk onlosmakelijk van elkaar.
Oké, eens uitbreiden over die voedselstrategie.
Ja, die voedselstrategie, dat is... Ja, het verminderen van voedselverspilling, korte keten, ook promoten van korte keten en lokale partners samenbrengen, dat zijn voorbeelden daarvan.
Kunt u misschien concrete voorbeelden geven wat er uit zo'n plan zou komen? Als je over korte keten praat, wat zou je kunnen doen om dat te bevorderen?
Ja, ik kan daar nu nog geen voorbeelden van geven, want we gaan die studie starten, dus ik kan daar geen concrete voorbeelden van geven.
Je hebt toch een idee persoonlijk wat mogelijk is en wat zou werken?
Ja, ik weet dat jullie partij vaak aanbrengt voor een boerenmarkt te organiseren. Dat zijn zaken dat daar misschien kunnen uitkomen. Er zijn veel landbouwers hier in onze gemeente dat al zelf een hoevenwinkel hebben en aan korte keten. Dus die hebben ook de tijd niet om daar op een boerenmarkt te gaan staan. Dat zijn voorbeelden dat eruit kunnen komen.
Ja, Kurt.
Ja, misschien eventjes erop inpikken. Ik zie ook dat er een landbouwraad zou worden opgericht. Ik denk dat er hier twee mensen zijn die wel bereid zijn om erin mee te stappen. Dus wie zijn dat en wat is de bedoeling ervan? Dus ik heb twee collega's die misschien wel kandidaat lid zijn. Hè? Dus, met kennis van zaken te spreken. Dus.
Uiteraard. We gaan sowieso de uitnodiging versturen begin volgend jaar. En sowieso de landbouwers. Alle landbouwers. Ja.
Ik denk niet dat we kunnen ontkennen, Peter en Rudy, dat we jullie nooit uitgenodigd hebben. Ik herinner mij nog een initiatief van mijn collega Peter van Rompuy. Ik denk dat alle, alle boeren die gevraagd waren en ook massaal aanwezig waren. Dus geen zorgen, Kurt.
Goed. Wie... Jullie mogen het uitmaken.
Doen we gewoon nu hetzelfde voort wat er nu op de... Wat...
Is er een besluit dat eindigt op in 25? In een paar dagen is dat eigenlijk gedaan. Komt er zo een nieuw besluit? Dat je dus geen nieuwe wegenissen, geen nieuwe verkavelingen...
Oh nee, maar dat is niet meer nodig. Dat zit in onze stedenbouwkundige verordening.
Dat vergeet wij... ook, hè?
Ja.
Goed, wij zijn bij de vraag... Egon, wilt u een micro afzetten?
Ah. Ja. Oh, sorry.
Ja, een vraag rond mobiliteit nog, voor Sonja. Actie 78, dus op dezelfde pagina van daar straks, 48. Hoe kunnen wij de input en draagvlak van jongeren verhogen bij... het lokale mobiliteitsbeleid. En eigenlijk zien we niks. We zien enkel, wij onderzoeken hoe we de input en draagvlak van jongeren kunnen verhogen bij het lokale mobiliteitsbeleid. Dus we vragen ons af, ja, het is eigenlijk twee keer 34.000 euro. Eén keer in 27 en een andere twee jaar later, dus in 29. Dus dat is eigenlijk een flink budget. Dus gaat dit over een busiepas? En het is de gelegenheid dan om ook op onze vraag om, die wij op de gemeenteraad van juni 25 gesteld hebben, om de leeftijd uit te breiden naar 12 en tot en met 31 jaar. Is dit voorzien? Is dit opgenomen hier, alsjeblieft?
Ja, dus voor actie 78 is eigenlijk echt wel onze bedoeling om samen te zitten met de mensen van de jeugdraad, met de kindergemeenteraad, met de jongeren, om samen met hen te bekijken van de schoolomgevingen. Hoe verplaats jij u? Hoe kunnen wij er als lokaal bestuur mee voor zorgen dat het veilig is? Wij gaan in samenwerking met een bureau die ons daarin gaat begeleiden om dan... mee eigenlijk heel dat stappenplan op te bouwen van wat doen we best rond die schoolomgevingen, zodanig dat de jeugd daarin bij betrokken is. Dus eigenlijk echt die mobiliteitsbeleving van jongeren in kaart brengen, samen analyseren en bespreken. Dat is bij actie 78.
Ja, maar dus was het niet beter dat op te nemen in het mobiliteitsplan zelf? Dus we besteden ook geld aan en we gaan ook beroep doen aan een studiebureau... Ja. Om eigenlijk een geheel te vormen.
Ja.
En dan ook dan terug ook de vraag over de busiepas daar.
Ja, dat is voor het volgende. Maar er zijn dus echt wel organisaties, bureaus die zich echt richten naar die jongeren. Dus dat we echt heel concrete acties kunnen doen. We krijgen daar ook... Nou, misschien gaat het bij elkaar ook samenlopen met dat mobiliteitsplan dat we gaan opnieuw bekijken. Daar kan daar zeker een vaste acties in terug voorkomen, maar... Allee, we willen toch wel aangeven dat we daar wel belang aan hechten, dat we naar de jongeren gaan luisteren, dat we samen met hen en ook een stukje gaan mobiliseren. Want allee, ja, we kunnen het wel vragen, maar we willen dan ook wel dat het toegepast wordt. Dus dat gaan we allemaal bekijken wat kan. En dan in actieplan 79, dat staat dus onder andere dus, effectief dus dat busiepas gaan we bekijken of we dus... effectief kunnen verlagen naar de jongere leeftijd. Maar daar zit ook bij die 79 zit ook dat autodelen in. De week van mobiliteit, het openbaar vervoer promoten, fietslessen. Dat zit daar allemaal in. Dus busiepas is daar een onderdeel van actie 79.
79, ik zie sensibiliseren.
Bladzijde 49 bovenaan.
Ah ja, wij sensibiliseren en inspireren. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een voorbeeld dat het soms niet duidelijk is waarover het gaat voor ons. Hè?
Ja.
Voilà. Dank u voor het antwoord.
Maar het is een plan, dus we gaan daar nu werk van maken en die acties gaan steeds duidelijker komen.
Sonja, u had het over gedeelde mobiliteit en daarop hadden we eigenlijk ook een vraag. Want actie 82 zegt, we stimuleren en ondersteunen de uitbreiding van de gedeelde mobiliteit en zo verder. Maar het staat wel op dat in Lot en Huizingen er een mogelijkheid is van deelwagens. Terwijl dat wij vandaag eigenlijk weten dat in Beersel dat eigenlijk een feit is via de LEKP, die zich engageert om tegen 2030 53 deelwagens te hebben. Waarom is dat in Lot en Huizingen juist een project? En ook al wetend, en ik ga daar misschien een link op leggen, dat de lijn eigenlijk niet meer doorrijdt in Lot. Dus de nood op deelwagens is eigenlijk sterk in Lot, sterker dan in Beersel.
Dus ja, effectief in Lot en Huizing hebben we momenteel geen deelwagens staan. En we willen daar dus ook effectief deelwagens hebben. We willen ook die deelfietsen, dat zit daar ook bij, deelwagens, deelfietsen. Eigenlijk een participatief project waarin dat we ook gaan testritten voorzien. En effectief, dus zoals u ook in de budgetten ziet, gaan we dus naar die uitbreiding van die deelwagens.
Dus het is wel feitelijk een engagement voor Lot en Huizingen.
Ja.
En niet, ja, oké.
Okay. En daar ook. Ja, in de andere hebben we het al, hè. Dus ja, daar
ja,
ook.
We zien in Beersel 2030, maar Lot en Huizingen heeft geen datum. Spijtig. Ja.
Dank u. Kurt, Klaas, Miguel en een vraag? Of zijn ze uitgeput?
Ja, een korte vraag. We zien in de financiële nota, dacht ik, of in de strategische nota, dat er dus... het probleem is hier juist geschetst door de burgemeester, de War for Talent. Het lijkt misschien een detail, maar voor de lagere loonschalen is het wel een wereld van verschil. Dus enerzijds zeggen wij kunnen niet concurreren tegenover de markt om gekwalificeerd personeel aan te werven. Het gevolg daarvan is dat je heel dure consultancybedrijven moet aanspreken, wat dan natuurlijk veel grotere repercussies heeft op je begroting. Maar een van de kleine elementjes dat je dan wel hebt, er zit een aantal personeelsleden in de zaal, is die maaltijdcheck. Naar 10 euro brengen. Andere gemeenten doen dat bijvoorbeeld wel. Dat is een klein elementje dat je dan wel zou kunnen doen. En daar zeg je dan van, nee, 8 euro, geen 10. Hoe correspondeert je dat met te zeggen, wij kunnen niet concurreren tegen de markt War for Talent. Maar anderzijds kun je daar een kleine tegemoetkoming doen, waar dat je wel die marge hebt. En dat doet je dan niet. Allee, op de duur is dat een beetje ettefretterij, hè.
Nu, ik denk dat ik dat in het begin van mijn betoog gezegd heb, dat het eigenlijk een solidariteit is tussen alle werknemers. En je citeert altijd de andere gemeenten, maar ik denk niet dat het in de gemeente in onze buurt ook omhoog gaat. Ja, maar ja, soms is het goed en soms is het niet goed. Allee, wij kiezen dit als een manier van solidariteit voor iedereen. Dat kost ons eigenlijk 3 personeelsleden als we dat zouden doorrekenen in de andere kant. Dus als mensen in hun team, in hun omgeving 3 mensen kunnen behouden, dan lijkt ons dat, ik heb ook gezegd, hè, die heeft het ook al gezegd, we zien wel wat de legislatuur brengt, maar vandaag staat het op 8 euro.
Maar je kunt dat uit de solidariteit is, dan kun je ook zeggen, we gaan de lonen van de schepen en van de collegeleden niet indexeren. Ja. Dat is dan ook een vorm van solidariteit. Gaan we dat dan ook doen?
Dank u. Wij zijn Beersel. Evelien?
Pagina 13 is er sprake van het verenigingsloket. Ik vond daar niet direct budget tegenover. Of wat wordt er bedoeld met een verenigingsloket om verenigingen te gaan ondersteunen? En dan misschien nog een bijkomende vraag. Pagina 37, actie 46, gaat het over het ondersteunen van die buurtgerichte initiatieven en activiteiten. Blijft dan die subsidie buurtcultuur bestaan en valt die onder die actie? Pagina 13 gaat het over het verenigingsloket. Komt het daar ter sprake? En pagina 37 is het over die buurtgerichte initiatieven. Is dat dan gelinkt aan die subsidie buurtcultuur of wat valt daar juist onder?
30.
Dat staat onder beleidsdoelstelling 4. We organiseren eigen activiteiten en versterken verenigingen via een duidelijk verenigingsloket.
Ja, wij hebben een verenigingsloket. Dat hebben wij nu al en wij gaan dat verder uitbouwen. Dus alle verenigingen die staan op die website. En we hebben nu zelf een ambtenaar voor verenigingsondersteuning. En die gaat dat allemaal mee onderhouden met de verenigingen.
Okay, dus dat is een aparte website?
Nee, een onderdeel van.
Van de website van Beersel? Oké. Okay.
Het verenigingsloket is, ja, dat hoort daarbij. En wat was het?
Mag ik naar de volgende vraag?
Concreet is het denk ik eventjes het verenigingsloket ook. Allee, daar is werkelijk een ambtenaar die alle problemen van verenigingen dat is eigenlijk toch wel een belangrijke kern van de zaak. Verenigingen, ze zijn daar niet allemaal in gespecialiseerd, die met vragen zitten, kunnen eigenlijk bij die ambtenaar terecht en daar zoeken we samen een oplossing naar om het verenigingsleven te versterken. Dat is eigenlijk het punt, hè. Allee, de website ook, maar ik denk de ambtenaar die hebben, ik denk dat niet iedereen dat heeft om verenigingen te ondersteunen.
Oké, dus dat is een bestaande actie die blijft behouden en... Oké, prima. Uitgebreid. Oké, want dat stond gewoon verder, kwam dat er niet bij terug in ter sprake.
In de vorige legislatuur. En dat heeft wel serieus aan maturiteit. Kan het nog winnen. En het is diezelfde ambtenaar die dat nu gaat verder uitbouwen.
Oké, dan ga ik naar de volgende vraag. De volgende vraag, als ik mij niet vergis, gaat over pagina 37, actie 46. Klopt. Dus die actie is, we organiseren en ondersteunen buurtgerichte initiatieven en activiteiten. De specifieke vraag was de subsidie buurtcultuur die we nu hebben van €275. Dat is eigenlijk regulier budget. We gaan daar volledig mee aan de slag gaan. Als je ziet, de andere acties van ontmoetingsmomenten. Eigenlijk willen we ook, dat is een van onze deelacties, dat wordt nu uitgewerkt, we willen dat budget ook breder bekendbaar is. We willen heel veel doen in de buurt, maar natuurlijk, ja, onze personeelsinzet is maar beperkt. Het is natuurlijk zeer goed als mensen ook zelf hun verantwoordelijkheid opnemen en zelf bijvoorbeeld iets doen in hun buurt. Om terug te gaan naar actie 46, in dat budget zit er bijvoorbeeld €12.000 ongeveer voor Hoppler. Hoppler is iets bestaande dat we allemaal wel kennen. We willen daar ook verder mee aan de slag en specifiek ook communiceren in buurten. Echt op basis van een buurt of een straat als er iets relevant is. Maar in die actie zit ook bijvoorbeeld Dag van de Buren. We zijn daar dit jaar mee gestart. En dat was toch wel een hele fijne actie en willen zien hoe dat we dat verder gaan uitbreiden. Hoe dat we dat verder gaan stimuleren op Dag van de Buren. Zet het alvast in je agenda, 29 mei 2026.
Goed. Kurt, ja, ik beslis.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraagje bij actiepunt 108. Inzetten op, even kijken. Wij optimaliseren de infrastructuur en de bereikbaarheid van de Mijn Rondemos. Ik zeg eindelijk. Eindelijk gaat die baan van aan het secretariaat naar de gemeente gaat gemaakt zijn. De putten gaan uit de baan. Mijn auto zal niet meer blijven hangen. Maar ik ga wel moeten wachten, als dat is natuurlijk, ik ga wel moeten wachten tot in 2029. Dus ik vraag me af wat dat is, die 15.000, en waarom dat allemaal op zich moet laten wachten. Tenzij dat we niet mogen verharden. Dat zou kunnen natuurlijk. Enfin, en misschien onmiddellijk daaraan ook zie ik actieplan 33. Hoe staat dat hier? Beersel stimuleert en maakt participatie mogelijk van medewerkers en inwoners bij gemeentelijke projecten en besluitvorming. Vind ik natuurlijk echt fantastisch. Participatie en inderdaad alles laten weten aan de mensen. En dus dacht ik, misschien kunnen we daar dan ook camera's in de zaal van de gemeenteraad gaan installeren. Dat is de echte transparantie naar de burgers toe. Ik denk dat dat al een keer ter sprake is gekomen. Zit dat ook ergens in het budget? Misschien hadden we toch ook mee met onze tijd moeten gaan. En dus is ook een vraagje naar jullie toe.
Ik zal daarop antwoorden wat betreft uw cameravraag. Wij hebben besloten van dat niet te doen. Dat is kort en duidelijk. Ja, dan kunt u dat spijtig vinden. Wij hebben dat beslist van dat niet te doen. En actie onder de nacht waar u naar refereert en weer dat ironisch toontje. Eigenlijk is het actie onder de N7 die daaraan vooraf gaat, die daar het belangrijkste in is. De toegankelijkheid is meer dan weg met putten, collega. U heeft dat wel kunnen terugvinden. Wij engageren ons om een toegankelijkheidsconvenant af te sluiten met een agentschap van Vlaanderen, waarbij wij dus al onze gebouwen en onze infrastructuur willen bekijken om de toegankelijkheid voor onze burgers, voor alle burgers, te verbeteren. En dan gaat dat niet alleen over de weg of over trappen, maar dan gaat dat bijvoorbeeld ook over een infobalie, over onder in één dingen. En dus in die zin is dat wel een actie. We zullen naar de raad komen van zodra we een voorstel hebben van convenant. Het zal de gemeenteraad zijn die zich achter dat convenant schaart. En dan gaan wij dus daarna ook uit dat convenant komen dan aanbevelingen. Komt een onderzoeksperiode, komen aanbevelingen en komt dan ook uitvoering. En dus daarna, we weten dat dus een van de problemen, of laat me zeggen, de plaats waar de grootste loketactiviteiten plaatsvinden, is nu toevallig rondom Bos, of niet toevallig. En daar zullen dus zeker een aantal acties voor nodig zijn, quid investeringen.